Goedenavond, dames en heren van de commissie Bestuur en Middelen en ook de mensen op de tribune, van harte welkom. Na een lang zomerreces zijn we denk ik allemaal weer erg uitgerust om in het belang van Den Helder dit soort vergaderingen te gaan doen. Ja, we hebben wat geleerd, dus ik denk daar zal ik maar eens mee aftrappen. Zijn de dames van de VVD ook zover? Heb ik jullie zo aan het schrikken gebracht dat jullie allemaal weer weggaan? Meneer Verhoef, wat kijkt u angstig? Goed, ik neem aan dat we nu in de definitieve samenstelling zijn. Zo niet, dan zien we wel weer wie we kunnen verwelkomen. Ja, het is allemaal nog een beetje onwennig, zie ik voor sommigen. Maar ik denk dat we nu wel een aanvang kunnen maken met de agenda. Nogmaals, hartelijk welkom en ik hoop dat we een goede beraadslaging hebben vanavond. We hebben de agenda allemaal ontvangen en ik stel u ook voor om conform de agenda deze vergadering te gaan afhandelen, tenzij u daar amendementen op wil aanbrengen.
Ja, graag als het kan. Ik heb afgelopen maanden, dat was eigenlijk gedurende het reces zo'n beetje, heb ik een paar brieven gehad van een ondernemer uit Julianendorp. En die maakte zich ongerust over drugsgebruik en vandalisme, vernielingen en zo. Nou was mijn vraag, we hebben natuurlijk een vrij grote agenda vanavond. Ja. Maar kan dit nog even ter berde worden gebracht in elk geval en daar een vraag over stellen? Of moet het anders misschien vanwege de volle agenda naar de volgende keer?
In wat voor kader en bij welk onderwerp zou u dat in willen brengen?
Ja, dat is een apart agendapunt.
Nou, voorzitter, we wilden gewoon een agendapunt toevoegen, vraagstelling betreffende dit punt.
Het probleem is als we een onvoorbereid voor anderen een agendapunt toevoegen, dan bevordert dat natuurlijk niet discussie hier. Dan hadden we het liever voor die tijd gehad, dan hadden we iedereen ervan op de hoogte kunnen brengen. Even los van, maar als u alleen een vraag heeft, dan kunt u die stellen.
Goed, dan maak ik daar gewoon een vraag van.
Uitstekend, dan doen we dat aan het einde van de vergadering. Bij overigen. Ja? Verder nog iemand voorstellen voor de agenda?
Ja, voorzitter. Dat dacht ik dat we nog bij de opening en de mededelingen waren. Dus ik moet even bij je spijken. Maar ik wilde ten aanzien van de vaststelling van de agenda.
Ja, daar zijn we ook. Ik heb even een puntje overslaan, want we hebben ook nog een inspreker. Maar daar kom ik zo op.
Ook prima. Maar in ieder geval, ik snap dat onvoorbereid heel lastig is, maar het verhaal is heel recent en kort. En dat gaat over de afsluiting van de stegen rondom Diakoniestraat in Californiastraat. Mensen zijn erg bezorgd en ik vroeg me af of daar door de bestuurder iets over te zeggen is, al is het maar ter geruststelling. En dat is op korte termijn, dus dat kun je al haast niet uitstellen.
Ja, ik denk dat, willen we daar een goed antwoord op hebben, dat het bij de commissie SMB thuis hoort.
Dat zou ook zomaar kunnen.
Ja, nou, ik denk dat dat de aangewezen commissie is om over dit soort dingen vragen te gaan stellen.
Kan ook, ja, dat zou je denken, dat is heel praktisch, maar het kan ook bestuur en beleid zijn. Hoe ga je nou toch uiteindelijk met die informatievoorziening om? Want je doet het nog steeds volgens de bewoners dan niet goed. Gaat het nog niet eens sec om de pure afsluiting, maar over de manier waarop je dat nu weer met elkaar communiceert. In die zin was ik in tweestrijd.
Nou, we hebben natuurlijk net één vraag door laten gaan naar het overige. Dus laten we dan ook uw vraag bij overige aan de orde stellen. Met het risico dat het misschien ook bij SMB gesteld wordt. Maar ja, goed, dan kunnen we gelijk toetsen of de beantwoording hetzelfde is. Goed, zijn er nog meer wijzigingsvoorstellen? Want ik heb even de volgorde van de vaststellingagenda omgedraaid. niet. Ik zei u net al dat er een inspreker is in het kader van spreekrecht voor de burgers. En dat is de heer Kleine van Horeca Nederland afdeling Den Helder. Meneer Kleine, aan u. Voor de goede orde, ik weet niet of u groot betoog wil afsteken, maar u krijgt van in ieder geval 5 minuten.
Goed, we zijn aan het tweede glaasje Prosecco toe in Haarlem en de sfeer zit er goed in en u bent op een verjaardagfeest en ik hoop dan natuurlijk bij een van mijn collega's, bijvoorbeeld een mooi bedrijf Stempels in Haarlem. Het verhaal gaat over, goh, wat doe jij nou, je kent het wel, Den Helder valt en daar gaan we weer. Dan wordt er nog gesproken over de postbode die niet de straat in durft. En helaas ook over de onveilige situatie in de binnenstad. En dan ook met betrekking tot het uitgaan. Dan heb ik de recente ontwikkelingen nog maar buiten beschouwing gelaten. Maar u bent dan op dat partijtje ook drukdoende om het imago van Den Helder hoog te houden. En u houdt van de stad net zoals wij. Imago lijkt dan ook het modewoord. Ik wil met betrekking tot de sluitingstijden 3 punten met u doornemen. 1, dat is een stukje geschiedenis. 2, de actualiteit. En 3, het horecaconvenant wat we gesloten hebben. Met betrekking tot de geschiedenis. We hebben vele vormen van sluitingstijden gekend. 2 uur, 4 uur, een toegangstop van 1:30 en dan om 4 uur sluiten. En in eind januari 2005 heeft de gemeenteraad besloten om de vrije sluitingstijden in te voeren. Dat betekent dat op donderdag, vrijdag en zaterdag er tot 6 uur de deur open mag blijven. Dit heeft geleid tot een resultaat van 40% minder uitgaansgerelateerd geweld in Den Helder. Dat zijn mooie cijfers. Bezoekers zijn tevreden en uiteraard ook de horecaondernemers. Want er waren een paar die bijna zouden omvallen. En uiteindelijk hebben ze het toch allemaal gered en hebben ze sommigen een hele mooie bedrijf neergezet. De actualiteit haalt ons ook in, want u heeft een stuk gekregen van VVA, dat is gedateerd 31 maart 2010. Ik kan u nu al melden dat de toegangstop in verschillende gemeenten al is ingevoerd en dat de tijd 1 uur is daar, bijvoorbeeld Heerhugowaard, Schagen en West-Friesland. Momenteel is er ook wordt er een onderzoek afgerond door het bureau IO uit Hoorn. Die doet dat op meerdere gemeentes, wat het effect is van de sluitingstijden zoals daar en de toegangstop zoals daar gelden, met betrekking tot jeugd en alcohol, waar we het uiteindelijk over gaan hebben. Noord-Kennemerland, Castricum, Bergen en Alkmaar, die burgemeesters zijn ook bij elkaar gezeten. En die hebben gezegd van nou, dat hele jeugd- en alcoholmatigingsbeleid, dat is fantastisch en dat gaan we met alle handen aanpakken. Maar we gaan het absoluut niet over de sluitingstijden hebben. Want die zijn niet prima in onze steden. Dus als we dan regionaal beleid moeten gaan voeren, laten we dan aansluiten bij Noord-Kennemerland. Het derde punt wat ik even aan wil halen, dat is het horecaconvenant. We hebben de afgelopen jaren ontzettend veel energie gestoken in het veiliger maken van het uitgaansgebied. Daarbij heeft de gemeente een hele grote rol gespeeld. Daarbij heeft de politie een grote rol gespeeld. En daar hebben wij als horeca gelukkig ook een hele mooie rol in mogen spelen. Dat heeft uiteraard geleid tot die betere cijfers. Ook het straatbeeld is beter geworden. Alles eromheen. En dan komt hij weer terug. Een stukje straat of een gebied of een uitgaansgebied geeft ook het beeld van het imago van Den Helder. Want uitgaan en een stad horen nou eenmaal bij elkaar. Het punt van het horecaconvenant, er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot portiers op straat, particuliere beveiliging, daar hebben de ondernemers ontzettend veel geld in gestoken. Daarmee zijn we ook vrij uniek. De gemeente heeft bepaalde zaken waar ze zich aan houdt en conformeert en ook de politie. Ik heb in het verleden heel veel brieven ontvangen van de burgemeester Hulman, geloof ik. Ik heb het zelf al gehad met betrekking tot de inzet van portiers. Als hij zag dat er één portier te weinig op straat liep, kreeg ik alweer een brief. Ik heb er inmiddels het secretariaat bij ons mee behangen. Het zijn er heel wat, dus u begrijpt dat ik goed geïnformeerd ben over dit onderwerp. Wij zijn er ook bang dat op het moment als we gaan morrelen aan die sluitingstijden, dat er een onveilige en onbeheersbare situatie ontstaat. Dus de conclusie is dan ook, willen wij onze veilige situatie gaan ondermijnen, dan moeten we absoluut gaan sluiten aan de sluitingstijden, of sleutelen aan de sluitingstijden. We zijn bang dat we dan ook weer terugvallen in het oude patroon, dat moeten we niet willen. Verder is het een utopie te denken dat je met sluitingstijden het drinkgedrag van de jeugd kan beïnvloeden. En vaak praten we over jeugd, 13 tot 17 jaar, waar heel veel risicogevallen in zitten. En geloof me, de meeste collega's zijn 16 of 18 plus. Dus dat u daar ook over nadenkt. Sinds in veel gemeenten 12 uur of 1 uur, en in veel gevallen 1 uur is ingevoerd, wordt er geen biertje minder gedronken. Dat is gewoon een feit. Toeristen vinden het ongasvrij. En de oudere bezoeker die voelde zich gewoon benadeeld, want het gaat helemaal niet over hun. Laat de sluitingstijden in Den Helder gewoon zoals ze zijn. Alleen dan blijft het veilig en dan kunnen de horecaondernemers ook nog iets verdienen. Sleutel aan de sluitingstijden betekent de bom leggen onder de huidige afspraken over toezicht op straat en het huidige veiligheidsniveau. Kortom, welk verhaal gaat u volgend jaar in Haarlem vertellen? Ik wens u nog een goede vergadering toe. En neem gerust alle tijd, want de cafés zijn nog even open vandaag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kleine. Goed, dames en heren, ik vraag u om het betoog van de heer Kleine in uw beraadslaging mee te nemen. En dat gezegd hebben, dan komen we direct bij punt 004. Ter bespreking de sluitingstijden in de horeca in relatie tot het plan Helder in de Kop. Het bepalen van de sluitingstijden van de horeca is een bevoegdheid van de burgemeester. Maar de burgemeester wil evenwel de gevoelens van de commissie over dit onderwerp peilen. En daarvoor geef ik u nu de gelegenheid om te reageren op de stukken die u zijn toegereikt betreffende dit onderwerp. En ik begin daar bij de SP, bij meneer Post, en dan gaan we zo verder rond.
Ja, voorzitter. Wat ik erover wil zeggen is dat we hebben dit in de fractie ook even besproken en wij vinden eigenlijk zoals het nu gaat, ja, daar horen we alleen maar positieve dingen over. Dus waarom zal je iets veranderen wat betrekkelijk goed loopt? Dus wat ons standpunt betreft is zo laten zoals het beleid momenteel is met betrekking tot de sluitingstijden.
Dank u wel.
Dank u.
Kijk verder, het rondje naar PvdA. Meneer Blank.
Ja, ik zie het wel mooi om inderdaad een gedachteuitwisseling te hebben. Omdat er na zoveel jaren van dan weer dit aanpassen, dan weer dat aanpassen, er ook een moment komt te zeggen van ja, wat gaan we voor winst maken met de volgende aanpassing. Terwijl een aantal van de zinnen die ter onderbouwing van dit voorstel of deze lijn eigenlijk ook al eerder ook al eens een keer gebruikt zijn voor andere lijnen. En draagvlak creëren samen met de horeca, ook hier de laatste zinnen. We willen draagvlak creëren met de horecaondernemers. Nou, dan denk ik dat we meteen al een uitdaging hebben als ik nu de vertegenwoordiger van de horecaondernemers hoor. Want die zeggen eigenlijk, ja, wat ons betreft vinden we de regeling die nu getroffen is, nou al die andere regelingen van vroeger gewoon, ja, eigenlijk wel de regeling waarmee we verder willen gaan. En toch is er blijkbaar, bijvoorbeeld uit de optiek van preventie, alcoholpreventie, vooral bij jeugdigen, en wellicht toch de incidenten die we helaas ook vanuit de krant geregeld mogen vernemen, waar toch dat imagobeeld van de Koningsstraat toch slecht is. Er hoeft maar één keer wat te gebeuren en je weet het meteen weer voor maanden dat, oh, daar heb je de Koningsstraat weer. Is er toch een noodzaak gevonden om toch weer een nieuwe gedachtegang, een nieuwe in te gaan. En nou vroeg ik me daarbij, of wij vroegen ons daarbij toch af, is die nou ingestoken vanuit de Helderse situatie? Dus inderdaad vanuit een evaluatie van de afgelopen 1, 2, 3 jaar. Hij is ook vanuit de burgemeester, vanuit de gemeente, willen we deze regeling toch weer een aanpassing geven. Of, en daar hebben we wel, als we de nota zo lezen, een beeld, een onderbouwing voor in ons beeld, is die eigenlijk van buitenaf gepercipieerd. En denk ik, ja, omdat het in Horen of omdat het in Heel Gewaard op een bepaalde manier, ik weet niet hoe al die mooie zinnen op papier zijn gekomen. Oh, dan moeten we dat ook naar Den Helder, want dan zal dat ook wel voor Den Helder passen. En mijn vraag, en dat past dus ook in die gedachtenwisseling, is het hier over het algemeen of hebben we het hier over het Helder specifieke? Want dan komt er, kracht van het plan, het aanpak van hokken en keten waar ingedronken wordt. Ja, dat ken ik wel een beetje uit het beeld van de tv, vooral misschien wat bij je. Ik heb Urk daar wel eens zijn achtergrond sorteren, Volendam. Maar dan gaat het mij, want we zitten hier in Den Helder, we gaan het hier over het specifiek maken van het beleid voor Den Helder toe. Waar zijn dan bij ons die hokken en keten waar ingedrokken wordt en zodanig dat we dat een zeer ongewenste situatie hier vinden? Wat moeten we dan dat niet aanpakken met op die plek waar we dat vinden dat dat moet gaan gebeuren? Of evenementen, kermis waar de alcohol vaak rijkelijk vloeit. Ja, dat is een heel mooi liederlijk. Maar hebben wij overlast van de kermis in Huisduinen of de Pinksterkermis in Huisduinen, leuk voor de kinderen. En is er daar in het niks te nadelen van het dorpshuis een gelach aan de gang, waardoor we vinden dat dat niet langer kan. Ik vind, we moeten het wat concreet maken. Hebben we problemen met kermissen, dan moeten we dat ook misschien op die merites bezien. En dan denk ik dus dat deze nota toch een beetje vanuit het perspectief van dat, wat misschien in Horen en wat in Heerhugowaard misschien wel op geld doet, maar niet voor Den Helder. Dat betekent niet dat we daar in deze gedachteuitwisseling toch niet eens inderdaad even stil kunnen staan na 3-4 jaar dit beleid. En daarbij denken wij toch dat we, als we in die gedachtenwisseling uitkomen, dat misschien toch iets met de horecatijden gedaan moet worden, waarvan wij op dit ogenblik in deze fase met onze kennis zeggen dat dat niet noodzakelijk is. We denken dat de huidige regeling op zich afdoende kan zijn. Dat er misschien wel een andere maatregel is getroffen moet worden. Want onze indruk is dat het niet zozeer in het algemene een maatregel moet zijn, maar dat we moeten aanpakken daar waar de kern ligt. Als er horecaondernemers zijn die drank schenken aan kinderen, onder de 16, dan is het ons inziens hetzelfde beleid, lik op stuk, zoals u dat ook bij de coffeeshops doet. Als daar overtredingen zijn, dan is het volgens mij één keer waarschuwen of hup, en dan is het sluiten geblazen. Dat is één maatregel. Maar de andere is, en die zien we hier niet terug, maar die wil ik toch als overweging, willen wij u die meegeven. Dat is gewoon het gebiedsverbod. Als wij overlastgevenden hebben, en op een gegeven moment, via de politie of de stadswachten die we creëren. En dan willen we het, ik heb het al eerder in een commissievergadering ook tegengenoemd, de Pappenheimers kennen. Wij moeten met onze uitvoerend personeel in hun contacten, hebben wij in een stad van 60.000, hebben wij nog het vermogen om onze Pappenheimers te kennen. Dan weten wij gewoon door onze mensen in de straat, die daar in de contacten met onze overheidsdienaren, wie is wat nou continu in die binnenstad daar de boel aan het beduvelen? Wie zorgt daar nou steeds voor dat soort ongewenst gedrag, zoals we dat niet willen hebben in onze stad? En dat betekent, als deze mensen na 1-2 waarschuwingen, dan is het niet alleen wat je bij voetbal hebt, een stadionverbod, maar dan moeten we denk ik gewoon eens een verbiedsverbod gaan overwegen voor dat soort jongeren. We moeten dus de harde kern daarop aanpakken waar het probleem ontstaat. En ik denk dat we als we zo toch even wat meer lik op stuk, en dat is een wat strenger gedrag voor vooral sociaal ongewenst gedrag, dat we dan een aantal van dit soort algemene maatregelen, misschien geldend voor misschien andere bijzondere situaties, maar niet voor onze situatie van toepassing hoeven te verklaren. Dus wij willen een wat andere weg aan u voorstellen, of althans in deze gedachteuitwisseling inbrengen.
Dank u wel, meneer Blank, CDA. Meneer Bakker.
Ja. Na deze woordenvloed van Pieter zal ik het niet zo lang maken. Wat ik. Nee, met complimenten ervoor. Wat ons wel aanspreekt, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, we hebben de nota doorgenomen. En eigenlijk is ook de inspreker daarop ingegaan. Ik denk toch dat we niet ontkomen om ons met de regio te verstaan. En dat toch ook proberen af te stemmen. En dan. Ja, ik zou eerst uitgaan van mezelf als het hier redelijk goed draait, zoals ik ook uit de nota lees. Dan zou ik ook praten met de mensen die het dichtst daarbij staan. En dan in ieder geval uitgaan van de dingen zoals het hier gaat. Dat het eigenlijk, als ik ook de politie, die geeft daar ook zijn mening over. Het heeft wel een toegevoegde waarde, die toegangsstop. Maar... Er zitten ook nadelen aan verbonden. Dus ik denk dat u, ik zou zeggen van praat met de regio en probeer dat beleid dan met elkaar af te stemmen.
Dank u wel. Stadspartij.
Meneer. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb maar de moeite genomen om een episteltje te schrijven, zodat het kan voorkomen dat ik wat dingen vergeet of misschien niet helemaal goed omschrijf. Vandaar dat ik het even voorlees. Gelezen hebbende alle relevante documenten en bescheiden die ter beschikking stonden van de Stadspartij, komt de Stadspartij tot de volgende conclusie. Naar eerder is gebleken bij de discussie over de coffeeshops, is de kans toch wel aanwezig dat er niet echt veel met de aanbevelingen en constateringen door deze commissie en de Raad gedaan wordt. Dat vooropgesteld. Verder constateert de Stadspartij het volgende. Het alcoholprobleem bij jongeren is inderdaad zeer ernstig. Op dit moment heeft de gemeente Den Helder als enige gemeente een vrije horeca sluitingstijd. Op dit moment blijkt de huidige regeling bevredigend te zijn uit de diverse rapportages die ik daarover gelezen heb. Echter, we zien gedurende de hele nacht toch wel dronken lieden op straat. In de stadshart dan, hè. De regeling is pas ongeveer 2 jaar oud. Om bovenstaande redenen lijkt het dan ook niet erg opportun om deze nu alweer aan te passen, met alle gevolgen van dien. Het lijkt ons derhalve een probleem welke alleen de jeugd en hun ouders aangaat. Om bijvoorbeeld een regeling in te stellen om na 12 uur geen toegang meer te verlenen, treft derhalve niet alleen de lieve jeugd, maar iedereen. En dat lijkt ons niet rechtvaardig tegenover de rest van de Helderse bevolking. Het is bovendien discriminerend en hierdoor leiden de goeden onder de kwaden. De volwassen bevolking en de toeristen zullen dan ook na 12 uur buiten de gemeente hun vertier moeten zoeken, hetgeen inkomstenderving in de Helderse horeca ten gevolge heeft. De Stadspartij beveelt aan, aangezien de voornoemde problemen alleen de jeugd betreft, stelt de Stadspartij volgende voor. De huidige horecasluitingstijden blijven voorlopig gehandhaafd en dan kun je natuurlijk wel denken aan s'nachts om 2 uur dicht en de droge horeca dan een half uurtje later. Er komt een identiteitsplicht aan de deur bij de Helderse horecabedrijven voor jeugdigen tot en met 21 jaar. Identificatie te tonen aan de deur aan de portiers of aan de bar indien een horecabedrijf geen portier aan de deur heeft. De identificatie is dus een geldig paspoort of een identificatiewijskaart of een rijbewijs. Hierdoor kan elke jongere na 2400 uur de toegang geweigerd worden. Bij twijfel over de leeftijd van de persoon kan naar de identificatie gevraagd worden en is de persoon verplicht deze te laten zien. De portier of barbeheerder mag en is verplicht iedere jeugdige de toegang te ontzeggen die onder de regeling valt voor wat betreft de geldende leeftijden. Dit kan de burgemeester dwingend opleggen en in de huidige regelingen implementeren. De sluitingstijden weer aan te passen na de eerdere situatie om 2 uur en de droge horeca dan om 2:30. Voordelen: de volwassen bevolking wordt niet getroffen door de nieuwe regeling en kan gewoon na theater, bioscoop of andere horecabezoek gewoon nog uitgaan in Den Helder, zodat zij niet gedwongen worden om na 12 uur naar huis te gaan of naar een andere gemeente uit moeten wijken. Hierdoor kunnen ook bezoekers van buiten de gemeente rustig blijven uitgaan in onze gemeente. Tevens blijven ook de inkomsten van de horeca op peil, omdat bevolking en toeristen ook na 12 uur in Den Helder rustig kan blijven uitgaan. En er lopen geen dronken mensen meer op straat na 1:30, 3 uur. Dat was hem.
Dank u wel, meneer Jansen. VVD. Mevrouw Roeling.
Voorzitter, dank u wel. Wij willen ten eerste graag de heer Kleine bedanken voor zijn bijdrage. We kunnen ons ook voor een heel groot deel vinden in de woorden die hij gesproken heeft. Het mag duidelijk zijn dat de complexiteit heel erg groot is. Als je kijkt naar het pakket van de maatregelen wat genomen moet worden om alcohol- en drugsgebruik te verminderen bij jongeren. De VVD vraagt zich echter wel af wat het effect zal zijn van het aanpassen van de sluitingstijden. Wij vinden het primair een verantwoordelijkheid van de ouders. En aangezien we ook graag een veilig uitgaansgebied willen en wat gebleken is dat die vrije sluitingstijden daar een heel positief effect op hebben gehad, zien wij ook geen reden om daar dus iets aan te wijzigen. We zijn ons wel heel erg bewust van het effect, de belasting zeg maar, die de vrije sluitingstijden hebben op het politieapparaat. Maar goed, ja, nogmaals, op het moment dat je nu wel aan een vaste sluitingstijd gaat spreken, dus heeft de ervaring geleerd dat als iedereen om 2 uur de kroeg uit moet, dat het dan ook niet veilig wordt en dan heeft de politie dus ook meer werk. Kortom, waar we eigenlijk voor pleiten is meer blauw op straat. Dat blijft gewenst. Maar goed, dat is verder niet het onderwerp van dit gesprek. Maar goed, wij kunnen ons dus goed vinden in het stuk en blijven op het stand zijn van mening dat we de sluitingstijden niet moeten aanpassen in relatie tot dit onderwerp. Dat was het.
Dank u wel. Trots.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden als Trots de sluitingstijden in de horeca tot de laatste van Helder in je kop vinden we een beetje raar. Sluitingstijden hebben namelijk weinig te maken met of je een Helder in je kop bent. Het gaat er namelijk om dat de jeugd aangepakt wordt met het drinken voordat ze naar de kroeg gaan. Want grotendeels wordt gedronken voordat ze naar het uitgaanscentrum gaan. En daar zouden we veel beter op moeten letten. Heel veel jongeren drinken namelijk bij vrienden, in de zuipketen of op straat. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of alle keten in kaart zijn gebracht. Met betrekking tot de horeca en het vele drinken zou de horeca beter gecontroleerd moeten worden. Ook op het schenkgedrag door de barkeepers aan de jeugd. Want er zijn nu horecagelegenheden die schenken onder de 18 een whisky cola. Wat officieel 18 jaar en ouder is. Als je de sluitingstijden terugdraait, zou het de doodvonnis zijn voor de horeca. 2 uur heeft een aantal jaar geleden geleid dat een aantal horeca op het puntje stonden om kapot te gaan. Gelukkig is dat toen vrijgegeven en hebben ze hun winsten weer kunnen verhogen, waardoor ze nog in leven zijn. Dus 1 uur zou voor ons geen goede tijd zijn. En verder zou ik graag zien of alle hokken en keten in kaart gebracht kunnen worden. Want daar kunnen we zien wat de jeugd waar drinkt en de hoeveelheid. En dat is de instantie.
Dank u wel. Prins voor behoorlijk bestuur.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Ik hoor in de beraadslagingen tot nu toe toch al dat het toch niet helemaal goed begrepen is wat er zo her en der aan regelingen bestaat. Want sluitingstijden en toegangstop, dat is natuurlijk toch even twee verschillende dingen. In zijn algemeenheid is behoorlijk bestuur voor gewoon handhaven en het nemen van preventieve handhavingsmaatregelen, voorlichting om jongeren van de drank af te houden. En ik heb dat rapport een beetje doorgebladerd, ik heb het niet echt goed gelezen, maar tot mijn starverbijzing gaat het over kinderen van 11 tot 17... waarvan toch van diegenen die zeggen dat ze regelmatig drank gebruiken, ongeveer een derde dat aangeboden krijgt uit de commerciële sector. En dat is horeca, slijters, wat iets meer zijn. Dus er zit ergens iets verkeerd. Of dat nou ook zo in Den Helder is, dat weet ik niet. En ik denk dat de afdeling horeca dat zal betwisten. Maar het is wel een feit en ik denk dat daar dus iets mis zit. Dan heb je nog de categorie jeugd, die ik ook nog steeds jeugd noem, van 18 tot 22. En dat zijn de notoren indrinkers, heb ik het idee. En die gaan echt tot het gaatje in allerlei andere gelegenheden. En dan gaan ze om een uur of twee de stad eens in. En dan gaan ze daar zo min mogelijk verbruiken overigens. Want het zijn vaak lui die niet al te veel geld te besteden hebben. En die gaan dan daar gewoon wat zitten. En misschien dat er dan eens wat lui rondlopen die wat meer geld hebben. En dan krijgen ze dan drankjes van, et cetera. Zo werkt dat ongeveer. Heb ik her en der eens bekeken. Het valt mij op dat de regelgeving in de omgeving van Den Helder toch over het algemeen een toegangstop kent. En het is in principe 12 uur en dan zijn de proeven tot 1 uur. En dat is om te voorkomen dat dat indrinken, dat dat plaats gaat vinden. Want je dwingt dan om jeugd en ook helaas ook ouderen om dus voor 1 uur in die kroeg te zitten. En daarna zijn de sluitingstijden, want daar gaat het over. Helemaal niet anders dan nu. Alleen je voorkomt daarmee dat mensen vrij laat, dus met de zakken vol, in een horecagelegenheid belanden. En op zich staat ook in het verhaal in Aalten een soort blaasproef voordat je de kroeg in mag. Dan moet je natuurlijk even afvragen van wat moet de norm worden. Is misschien helemaal niet zo gek dat iemand die al bezopen is, gaat gewoon er niet in. En of dat nou om 1 uur is of om 2 uur, dat maakt verder niet uit. Andere dingen die mij een beetje op dit... En dan wordt er gezegd van ja, dit is dus de gezellige traditie van Den Helder van het café hoppen. En dat moeten we in stand houden. In al die andere gemeentes om ons heen is dat schijnbaar niet zo. En dan staat er ook in het verhaal dat dat nog niet tot alcoholtoerisme heeft geleid. Nou, dan betwijfel ik of dat gezellige, of dat nou door dat café hoppen komt. Want anders dan komen ze uit Schagen wel hierheen, in plaats van dat ze van hier naar Schagen gaan overigens. Dus dat begrijp ik niet helemaal. Iets anders wat mij echt behoorlijk verkeerd in het keel had geschoten is, en het is weer genoemd net, is dat als de sluitingstijden en de stoptijden, et cetera, veranderd zouden worden, dan zegt de afdeling horeca de samenwerking op en dan worden die privébeveiligers die worden teruggetrokken. Ja, ik weet niet hoe dat normaal gesproken heet, maar in mijn jargon neigt dat naar chantage. En dat vind ik eigenlijk gewoon een verkeerde houding. Ik wilde meneer Klein dus ook oproepen om dat niet te vaak te zeggen. Het is dus eigenlijk, al om al is het denk ik zo dat ik niet helemaal zie wat nou het aanbrengen van zo'n toegangsstop om 1 uur, maar nou voor negatieve gevolgen heeft. Want iedereen zit toch in die horecagelegenheid. En over het algemeen zijn er wat oudere café vast, die hebben zo een vaste stek. En wat je dan dus voorkomt is inderdaad 1, het kroeghoppen, dat ze om 2 uur of om 3 uur nog eens een keer ergens anders naar binnen gaan. En je voorkomt ook dat ze heel laat vanuit huis of god mag weten waar vandaan met de zakken vol nog eens een keer de stad ingaan. Want dan komen ze er niet meer in. Dus ik zou graag eens van de horeca, ik zou eens wat cijfers willen zien hoe zij denken dat dan die omzet zo ontzettend veel lager wordt. Maar wij zijn als woord bestuur toch redelijk geneigd om te zeggen van nou laten wij niet anders doen dan de omringende gemeente. En gewoon ook zo'n toegangstop. Ik heb overigens nog 1 andere vraag. En misschien dat iemand, de burgemeester, dat ook nog kan toelichten. Als je eerder een toegangstop implementeert, staat er ook in het verhaal. Dan zou er iets gaan ontstaan wat ze nadrinken noemen. Nou, dan ben ik erg benieuwd waar dat dan gebeurt. Ik neem aan dat die ouders dat verder niet willen. En dat allerlei andere gelegenheden gewoon dicht zijn. Dus ik zie dat verhaal van het nadrinken, dat komt ook een beetje uit de lucht vallen. Ik begrijp dat niet. Wat ik wel vind, is dat natuurlijk ook verantwoordelijkheid bij ouders ligt. En ik denk zeker als het om die jeugd gaat die in dit rapport benoemd wordt, tussen de 11 en de 17. En er is sprake van verstrekking van alcohol en het nuttigen van al in horecagelegenheden, dan moet daar niet alleen de horecaondernemer op aangesproken worden, uiteraard heel hard. Maar ook de ouders. Dus ja, dat is gewoon een kwestie van oppakken, thuisbrengen bij de ouders en daar een goed gesprek mee voeren. En misschien wel andere maatregelen daarvoor bedenken. Ik weet zo ook niet wat alle mogelijkheden zijn. Kortom, ik zie dus een hoop bezwaren van omzet en weer veranderen. Dat zie ik niet zo. Zeker omdat we het, als we de regelingen van de omliggende gemeentes nemen. En ik vind eigenlijk dat wij niet een uitzondering moeten zijn in dit hele grote geheel. En dat betekent dus dat wij in overleg tot eenzelfde soort regeling moeten komen. Ik constateer dat het niet leidt tot alcoholtoerisme, die gezelligheid van het kroeghoppen. Dus ik zie niet in wat het probleem is om ook zo'n toegangstop te implementeren. En daarmee in ieder geval het overmatig indrinken en het laat de stad ingaan en dan een café ingaan, wat dat voor negatieve gevolgen heeft. Want degene die te goede trouw zijn, laat ik zo maar zeggen, en dat zijn dan misschien de ouderen, die blijven toch wel in hun café zitten. Ja, dan heb ik nog een laatste categorie, dat werd ook als nadeel, is degene die dan uit een voorstelling in de bioscoop kwamen. Nou, ik denk dat we daar een beetje aan moeten kijken. Ik weet niet, ik dacht dat de laatste voorstelling om 10 uur begint. Die films die duren over het algemeen 2 uur. Dus ik denk dat als je dan een toegangstop om 1 uur hebt, dan kom je die tegemoet. Schouwburgbezoek is sowieso eerder, dacht ik. Nou, dat even tot zover. Dank u wel.
Wouters, bedankt. D66. Heer Deutenko.
Dank u wel, voorzitter. D66 die is van mening dat de sluittijden van de horeca zo zullen moeten worden gehandhaafd. Er is in het verleden besloten om deze sluitingstijden te veranderen, om het terugdringen van overlast te bewerkstelligen. Dat is gelukt. Dat is ook uit de cijfers bekend geworden. 40% minder overlast van jongeren en gewoon cafébezoekers, maar laten we de jongeren even niet op één hoop gooien. Dat is dus aardig gelukt. Wij zien dan ook geen reden om de sluitingstijden weer terug te draaien naar het oude niveau. Natuurlijk is er altijd een groep die zich van tevoren indringt en nadringt. Maar dat, daarbij mag je niet iedereen over één kam scheren en dan zeggen van dan doen we dat voor iedereen. Dat zijn generieke maatregelen die je niet moet nemen, denken we. Dus wij zijn voor het handhaven van de sluittijden zoals deze nu bestaan. Tot zover.
Dank u wel. ChristenUnie, mevrouw Biersteken.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in de notitie worden volgens mij vooral een aantal dilemma's geschetst. Want zowel het vroeg sluiten als het vrijgeven van sluitingstijden lijken voor- en nadelen te hebben. Dus het is op een gegeven moment wel de afweging die je zelf maakt aan de hand van je ervaringen. Maar als je in regioverband met elkaar overweg wilt, dan zul je daar toch, denk ik, wat aan gelegen moeten laten liggen. Ik denk dat het als maatregel op zichzelf, ongeacht waar je voor kiest, niet veel uithaalt. Het zal onderdeel moeten zijn van een aantal preventieve maatregelen die je neemt. Ik heb wel de indruk dat bijvoorbeeld in Friesland is met name die actie Vroeg Stappen in de tijd behoorlijk succesvol geweest. Op zich heb ik daar nu niet direct een beeld bij, maar de eerste aanzet was wel heel erg positief. En als je dat dan meeweegt in je verhaal, zou je misschien toch tot andere overwegingen kunnen komen. Maar wat me vooral verbaast is dat je het probeert te gebruiken voor met name alcoholgebruik naar jongeren. En dan denk ik, dan kan dat toch heel strikt in de handhaving zitten. Als je geen drank mag drinken beneden de 16, hoor je niet in een kroeg thuis. Doe dan simpel, doe het degelijk. Dan hoor je daar niet thuis en dan denk ik, dat moet je gewoon handhaven. En zo zal het met meer dingen zijn. Je zult je vooral preventief in moeten zetten. Geldt ook voor de controles in supermarkten. Misschien zou daar wel eens veel vaker naar gekeken moeten worden of men werkelijk die leeftijdsgrenzen wel in acht neemt. En inderdaad zijn wij ook van mening dat ouders hier een hele belangrijke rol spelen. Want als bij de ouders thuis deze mogelijkheden geboden worden, dan is het heel lastig voor een bestuur om daar anders mee om te gaan natuurlijk. Dus in die zin zal er heel veel aan voorlichting gedaan moeten worden. Wat het betekent als je zo vroeg zoveel alcohol naar binnen krijgt. En wat dat met je doet als je volwassen bent. Dus ik denk dat we juist daarop moeten zitten. Dat we strikte handhaving zouden moeten hanteren. Met name voor de jeugdigen. Die horen niet in de kroeg thuis. En dan kun je zien of er nog extra winst te behalen is door wijziging in die sluitingstijden. Want ik maak me sterk dat dat wel positief van invloed kan zijn. Omdat je de horecagelegenheden ook dwingt om wat eerder open te gaan. En je ook een veiliger situatie zou kunnen creëren als je die sluitingstijden wel vervroegt of een stop instelt, hoe je het ook wilt noemen. Maar ik denk dat het vooral een pakket van maatregelen is. En niet de minste is, denk ik, dat je zorgt voor een aantrekkelijke omgeving. Want ik vind het niet zo triest als de horecaomgeving bij nacht en ontij. En misschien dat je daar voor alles wat aan moet doen. Om te zorgen dat op die manier de veiligheid en gewoon de hele entourage daar eens aangepakt wordt. Dus, nou, dat u als overweging bij uw besluitvorming, u mag er zelf de beslissing over nemen.
Dank u wel. Ja, waar blijft de tijd dat je om 11 uur thuis moest zijn? Maar goed, dat zijn vervlogen tijden. Burgemeester, u heeft de eerste ronde gehoord. Aan u om daar uw mening over te geven.
Voorzitter, dank u wel. Dank ook de commissie voor de inbreng. Als we kijken naar de notitie, dan is er naar gestreefd om u in de gelegenheid te stellen een afweging te maken. Want u heeft gezien dat in deze notitie geen standpunt van het college of de burgemeester wordt ingenomen. U heeft een aantal voors en tegens opgesomd gekregen. En ik denk dat we het zo wat vaker zouden moeten doen om ook het onderlinge debat daarmee mogelijk te maken. Maar de aanleiding is niet de situatie in Den Helder. De aanleiding is de gang van zaken rond Helder in de Kop. Met andere woorden, de afspraken die in regionaal verband worden gemaakt om met name het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. En in deze commissie is een aantal maanden geleden een presentatie geweest over datgene wat alcohol aanricht bij jonge mensen. Ik denk dat het een indrukwekkende bijeenkomst is geweest, waar je nog eens met de neus op de feiten wordt gedrukt wat er gebeurt als mensen te veel alcohol drinken en helemaal als dat bij jonge mensen het geval is. De vraag is echter of de beide aspecten die in deze nota zijn genoemd recht doen aan de situatie die daar werd beschreven. Want we hebben het over twee zaken. We hebben het over het beperken van de toegang, door op enig moment te zeggen van nou, iedereen die nu binnen is, die kan binnenblijven of die kan weggaan, maar je hebt niet meer de mogelijkheid om naar een ander café te gaan. En we hebben het over sluitingstijden. Dat zijn twee verschillende zaken. We hebben het dus over de mogelijkheid om bijvoorbeeld om 1 uur 's nachts te zeggen van nou, alles gaat nu op slot. En dan krijg je inderdaad niet meer het verkeer tussen diverse cafés. En vervolgens kun je zeggen van om 4 uur 's nachts of om 3 uur 's nachts is het afgelopen. En op enig moment gaat de tap dicht en maak je een geleidelijke overgang zodat iedereen veilig naar huis kan. De vraag is dus inderdaad of deze twee instrumenten bijdragen aan datgene wat we ermee beogen, namelijk het voorkomen dat mensen al behoorlijk in de olie de cafés binnengaan. Ik heb kennis genomen van datgene wat er in de regio daarover gebeurt. Daar zijn afspraken gemaakt, maar de heer Klein heeft gelijk dat voor een deel die afspraken inmiddels ook alweer worden teruggedraaid. Vandaar dus dat ik heb gezegd, nou ik wil hier in Den Helder gewoon een open discussie over dat vraagstuk, omdat ik me natuurlijk van bewust ben dat het ook een behoorlijk beladen discussie is hier in Den Helder. Als u nou vraagt, er staat in deze notitie geen standpunt, maar wat zou een standpunt kunnen zijn? Dan moet ik u zeggen dat ik denk dat we met deze twee instrumenten, namelijk het beperken van de toegang en het op enig moment afdwingen van vrije, van gebonden sluitingsuren, dat we daarmee maar een heel klein stukje van de werkelijkheid te pakken hebben. En dat we er wellicht wat meer baat bij zouden kunnen hebben om in het reguliere overleg, wat volgens mij constructief verloopt tussen de horeca en ons, om daar te kijken of we met de inzichten die we in andere delen van het land opdoen, beter kunnen voldoen aan datgene wat we met Helder in de Kop willen voorkomen. En dan zit ik dus inderdaad te kijken, want dat was een vraag, hoe loopt het nu met het toezicht op de horeca bij grote evenementen en in supermarkten? Ik heb daar vanochtend overleg over gehad. Wij doen dat samen met Texel. We hebben inmiddels 2 volledig bevoegde mensen rondlopen. Ik heb hun rapportages gezien. En zij zijn zeer intensief in de cafés, in de supermarkten en bij evenementen aan het checken hoe het gaat. En daar wordt ook tegen opgetreden indien er alcohol wordt verstrekt of wordt verkocht aan jongeren voor wie dat niet mag. Ik heb gezien welke aantallen daarbij horen. Er zit in de orde van grootte van 230 controles over de afgelopen maanden. Het aantal processen verbaal valt in verhouding tot het aantal controles dan bijzonder mee. Maar dat heeft er ook mee te maken dat in overleg met de horeca of dat zo'n supermarkt gelijk in eerste instantie wordt gezegd, zo en zo moet het niet, kijk nou even naar wat alternatieven. Wanneer er wordt geconstateerd dat er alcohol is verkocht aan jongeren onder de toegestane leeftijd, wordt onmiddellijk een procesverbaal uitgeschreven. Nou, het feit dat dat niet heel frequent op dit moment gebeurt, zou kunnen worden afgeleid dat de meeste mensen in de horeca en de supermarkten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Tot het uitoefenen van toezicht kan soms ook behoren dat de kinderen die heel erg jong zijn en om 2:30 's nachts nog op straat worden gesignaleerd, het worden teruggebracht bij de ouders. De reacties van de ouders zijn dan overigens nogal eens verschillend. Dus als we er iets bij kunnen voorstellen, maar ouders die niet de verantwoordelijkheid nemen voor jonge kinderen van 13 die dan om 2:30 nog over straat zwalken, die zijn waarschijnlijk zelf ook niet helemaal in staat om het ouderlijk gezag adequaat in te vullen. En dan heeft de toezichthouder niet altijd het welkom waar hij eigenlijk wel recht op heeft. Het kan natuurlijk ook zijn dat de jongere zelf heel initiatiefrijk is en denkt om 2:30 kom ik ga nog eens stappen. In dat geval zijn de ouders meestal ook onaangenaam verrast, maar richt zich de agressie niet tegen de toezichthouder, maar meer tegen het kind. Met andere woorden, ik denk dat we in het overleg wat we met de horeca hebben, aan de orde moeten hebben op welke wijze we aan de doelstelling van Helder in de Kop meer recht kunnen doen. Dat we leren van datgene wat er in de andere delen van het land op dat punt gebeurt. Mij zijn in deze regio weinig keten en hokken bekend waar ingedronken wordt. Maar mocht u daar zelf wel kennis van hebben, dan hoop ik dat u dat aan mij wilt vertellen, want daar gaan we actie tegen ondernemen. En het punt van de gebiedsverboden, dat is een instrument waarover ik beschik en dat we ook gewoon zullen hanteren in dat soort omstandigheden. Ik denk, voorzitter, dat gehoord de commissie ik niet zal inzetten op het beperken van de toegangsuren en ook niet een verandering zou willen aanbrengen in de sluitingsuren. En dat ik in het overleg wat we met de horeca hebben met name twee lijnen zou willen volgen. In de eerste plaats de lijn die in de slotwoorden van mevrouw Biersteker zijn verwoord. Hoe maken we het uitgaansgebied veiliger en aantrekkelijker? En hoe kunnen we een aantal andere maatregelen nemen in overleg met de horeca en toezichthouders, waarmee we de doelstellingen die we met Helder in de Kop hebben ook kunnen bereiken? Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee van de commissie voldoende advies heb gekregen over het standpunt wat ik daarover heb in te nemen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik wou dan toch de procedure in deze commissie vervolgen en de meneer Kleine de gelegenheid geven of hij nog wil reageren.
Nou, dit is natuurlijk ongeoefend. Geen speakbriefje. Politieke vrienden heb je altijd, of voor even. Politieke vijanden voor altijd, dus ik moet even mijn woorden passen. Maar wat me wel opviel bij de heer Wouters, u geeft best wel een goede kritiek, duidelijk. Maar u zegt in het begin ook wel dat u de stukken niet heel goed gelezen heeft. Dat wissel ik niet helemaal. ChristenUnie, mevrouw Biersteker. We zijn inderdaad heel constructief bezig met de burgemeester en de betrokken afdelingen om de boel schoon en heel en veilig te krijgen in de Koningsstraat en omgeving. Daar zijn we erg blij mee. Ik denk dat de contacten met het gemeentehuis nog nooit zo goed zijn geweest als de afgelopen maanden. Dan kom ik nog even bij meneer Wouters terug. Die chantage waar u het over had, dat is natuurlijk een mooie prikkel zo hier in deze commissie. Maar ik heb ook in mijn verhaal en betoog aangegeven dat wij meerdere brieven hebben ontvangen. En de woorden die daarin staan, die zijn niet mis te verstaan. Als we het over chantage hebben, dan hebben wij al heel wat voor ons kiezen gekregen. En gelooft u mij, dan willen we dat best wel overleggen en u daar inzage in geven. En dus geschiedenis, met betrekking tot het economisch belang voor de horecaondernemers, de geschiedenis is duidelijk. Ik heb ook brieven van mijn voorganger meegekregen, Mike Veenekamp, die gewoon schrijnend waren. Mensen die schreeuwden om verandering van de toegangstop die toenmalig in werking was, 2:30. Er zijn ook cafés gesloten. Café Touché bestaat niet meer. Dat is een van de schrijvers van de brieven. En er waren ook collega's die gewoon de contributie van Horeca Nederland niet konden betalen. En dat is maar 365 euro per jaar. Dus nogmaals, de geschiedenis is duidelijk. Op het moment dat er een toegangstop ingezet wordt, dan zullen gewoon de wat grotere en wat sterkere zullen blijven bestaan. En alle kleine leden zullen omvallen. En ik zeg leden. U gaf het ook aan van dat op verschillende plekken wel alcohol geschonken. Mark gaf het ook al even aan, of meneer Niot, sorry. Gaf het ook al even aan dat er ook wel de drank verstrekt wordt aan minderjarigen. Hè, zonder blik of blozen. Het landelijk beleid van Horeca Nederland, en wij zullen dat als afdeling Den Helder ook volgen, is gewoon op het moment dat wij constateren dat er leden zijn die zich niet houden aan de afspraken zoals ze gewoon wettelijk bepaald zijn, dan kunnen we ook gewoon leden royeren. En dan willen we ook niet dat het leden van ons zijn. En nogmaals, we hebben 68 leden, maar we hebben niet iedereen als lid in de Helder. Dat wil ik wel even benadrukken. Dank u voor de tijd.
Meneer Kleine, bedankt. Is er onder de commissie behoefte aan een tweede termijn? Kijk ik zo. Wel of geen tweede termijn?
Nou, wat mij betreft hoeft het niet. Ik heb wel een vraag, maar die kan ik na afloop al stellen.
Nu wou dus wel of niet de tweede termijn? Ja?
Ja, ik wil wel even benadrukken dat ik wil natuurlijk absoluut niet de inkomsten van welke horecaondernemer ook uit de mond stoten. Absoluut niet. En wij zijn ook niet voor wijziging van die sluitingswet. De sluitingstijden, dat is prima. Het enige waarvan ik heb gezegd van nou, je moet je inderdaad in de regio toch eens oriënteren. En in die zin neig ik om toch naar zo'n eerdere toegangstop te gaan. Nou, als dat aantelbaar inkomsten gaat verminderen voor de horeca, dan moeten we daar inderdaad erg voorzichtig mee zijn. En als er onbetamelijke brieven uit het stadhuis richting horeca zijn gegaan in het verleden, denk ik dat we daar met z'n allen een beetje de schuld voor op ons moeten nemen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat is absoluut een feit. En als laatste heb ik nog een vraag, opmerking aan de burgemeester. Dat als die kinderen van een jaar of 13 om 3:30, 4:00 thuisgebracht worden en die ouders die vinden dat vrij normaal, mag ik aannemen dat er ook een rapportage aan de jeugdzorg plaatsvindt in dat soort gevallen. Want met u ben ik van mening dat de ouders dan niet in staat zijn om behoorlijk ouderlijk gezag te kunnen uitoefenen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Niels.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk twee kleine vragen aan de burgemeester. U vertelt net dat u twee bevoegde personen heeft rondlopen. Controleren zij ook in de nachten? En dan gewoon om 3:00, 4:00, wanneer de meeste jongeren in de horeca zitten en dat er ook gedronken wordt. En bij het terugbrengen van de kinderen naar de ouders, hoe vaak is dat al gebeurd? Want ik heb namelijk nog nooit gezien in de horeca dat de jeugd in de auto werd gezet en naar huis gebracht.
Dat was het, dank u wel. VVD niet. CDA niet. PvdA, heer Blank.
Ja, ik vind
het. Het een beetje.
Nou ja, het is een gedachteuitwisseling. En ik vind dan, heb je wederhoorde. Ik vind dit nou precies waarom we in commissie in verband zitten. Wij vinden vaak dat we nog steeds te veel techniek met elkaar bespreken. Ik vind dit een onderwerp, daar mogen we de tijd voor nemen. Omdat ik ook wel wil reageren wat onze politieke andere genoten zeggen. En ik vind toch in de beantwoording in eerste instantie dat zo wat te snel naar ouders wordt gekeken. Natuurlijk, hè, als je twee oudergezinnen hebt en zegt normaal, dan zou die ouders daar kunnen op aanspreken. Maar je weet niet in alle gevallen de achtergrond van zo'n jongen van 12 tot 15, 16. En als we het hebben over een eenoudergezin, over een zuster Florence die 's nachts moet werken om toch aan haar inkomen te komen.
Interruptie, voorzitter.
Ja, dat kan, denk ik. Maar mag ik mijn punt even afmaken?
Ja, ik ben vasthoudend. Ik denk dat de burgemeester net dit ook al heeft toegelicht. Dat de ouders hier in heel veel gevallen ook niets aan kunnen doen.
Nee, het gaat me om dat een aantal van...
Mag ik even de orde van de vergadering? Interrupties prima, maar wel even via de voorzitter over dat toestaan. Want anders krijgen we een beetje... U zegt van ja, is goed. Nee, dat regelen we hier. In ieder geval, we hebben het gehad. Die interruptie, die was duidelijk. Gaat u gang en hou het alsjeblieft een beetje kort.
Nou, ik wil gewoon mijn punten in de discussie maken. Ik denk dat daarvoor we hier aan tafel zitten. Kort, dat doen we dan op een andere manier wel, mijn inziens. Ja, het gaat me toch om de aandacht voor de situatie van het gezin van de ouderen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. We hebben nu gesproken over oudergedrag in de manier van handhaving. Maar als het een eenouderzin betreft, als de situatie van het gezin zodanig is, dan moet inderdaad de hulpverlening voor het gezin wel overeind blijven. En dan moet je daar gaan onderzoeken. En dat gaan we, en dat moeten we niet vergeten dat we dat uiteindelijk niet loslaten in wat voor ombuigingen dan ook.
Het is een interruptie van Christen en mevrouw Biersteek.
Techniek, dan lukt die. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is natuurlijk prima dat je een beroep doet of een pleidooi houdt voor het gezin. Dat is mij altijd uit het hart gegrepen, dus dat doe je prima. Maar om dat stigmatiseren van die eenoudergezin. Ik bedoel, het gaat om jeugd tussen 11 en 16 jaar die daar op straat loopt, heeft niets in kroegen te zoeken. Daar moet zich gewoon jeugdzorg mee bezighouden. En het is niet gerelateerd aan eenoudergezinnen. Die doen het over het algemeen ook prima hoor. Het gaat erom dat er onmachtige ouders kennelijk zijn die niet in staat zijn hun 11 tot 16-jarigen in de hand te houden. En daar moet op ingestoken worden.
Meneer Blank.
Ja, nou daar ben ik het op zich eens, maar het gaat ook om jeugdwerkers die we dan voldoende in de stad aanwezig hebben in de verschillende buurten. Het gaat om een totaal aan infrastructuur, aan totaal aan ogen en oren die we als gemeentelijke overheid in de stad aanwezig moeten hebben. Niet alleen de handhavers, maar ook de ondersteuners in de breedte. En dat betekent ook keuzes die je zometeen wellicht in begrotingstechnische zin moet maken. Want dat is van belang om uiteindelijk je Pappenheimers te kennen of er in het Timopark op dit ogenblik inderdaad een jong groepje aan het ontstaan is, wat misschien op een gegeven moment gaat nachtdrinken, maar waar ik gelukkig ook de wijkagent op zijn motor langs heb zien te komen. Maar
zie
ook,
voorzitter?
Mag ik even het voorbeeld afmaken? En waar ook bij op dit ogenblik de parkeerplaats bij het HRC-terrein.
Ja, sorry. Meneer Blank, de interruptie van de VVD, mevrouw Roeling.
Meneer Blank, volgens mij heeft de burgemeester al aangegeven dat er heel veel wordt ingezet op preventie met name. Meer op preventie dan bijvoorbeeld zo'n sluitingstijd aanpassen. Dat is toch waar u over spreekt?
Nee, ik spreek over een politieke discussie over de inzet van straathoekwerkers, jeugdwerkers. Waarin wellicht de meningen ook verschillend over de inspanningen aanwezig zijn bij uw partij bijvoorbeeld.
Interruptie, VVD mevrouw Roel.
Is dat niet een andere commissie?
Nee, het gaat hier over het jeugd en het ongewenst gedrag van het jeugd en het ondersteunen van wat die jeugd dan wel gaat doen. En het jeugd oppakken daar waar het kan en moet. En dat doe je breder dan alleen maar met agenten. Dat doe je ook met jeugd en straatwerkers. En dat is mijn punt. En ik vind dat in de voorbeelden zoals de burgemeester het noemt, wat gebeurt er echt in Den Helder, dat we als ogen en oren niet alleen de wijk en wijkagent moeten hebben, maar breder moeten weten wat er in onze stad op bepaalde plekken aan de hand is. Parkeerterrein bij FC Den Helder, je wordt wellicht 's avonds geregeld gedronken door jeugdigen. Dat soort plekken moeten we kennen met elkaar. Daar moet dan op een gegeven moment actie op gericht worden.
Interruptie D66.
Voorzitter, volgens mij ging dit agendapunt over sluitingstijden, over het van de horeca en eventueel het gebruik van drank door jonge kinderen. En hier gaan we een hele andere discussie in. En ik ben het wel eens met de PvdA dat dat een punt van aandacht is. Alleen het staat los van dit onderwerp. En ik zou dat graag willen dat dat in dit onderwerp gewoon bij de punten blijft. Want anders kunnen we een hele lange avond tegemoet zien.
Nou, voorzitter, dank u wel, meneer Blank. U was aan de afsluiting bij.
Nou, ik wil als laatste al reageren op deze. Ja. Ik ben heel blij met de interventie van interruptie van D66. Want precies wat de eerste zin van de burgemeester was in zijn beantwoording. Alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Dus hij geeft zelf aan dat het niet om de sluitingstijden gaat. We zijn blij dat hij ook zegt, ik ga niks aan de sluitingstijden doen. Nee, het gaat om jongeren en overmatig alcoholgebruik. Vandaar dat ik een wat breder trok naar ook de jongeren, straathoekwerkers en de plekken in Den Helder waar volgens mij die kans op dit ogenblik het grootste is waar het ons pint. In de parken en vlakbij de sportterreinen in onze stad. En dat moeten we dus goed in de gaten houden. Dat is preventie, want dan zorgen we dat ze uiteindelijk niet naar de Koningsstraat gaan.
Dank u wel, meneer Blank. De SP, nog behoefte aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan denk ik dat, burgemeester, u de tweede termijn hebt gehoord. Geeft dat voor u verder nog aanleiding tot een reactie?
Voorzitter, is me nog een aantal aanvullende vragen gesteld. In de eerste plaats of de toezichthouders die we nu hebben in de gemeente Texel en Den Helder ook 's nachts controleren. Het antwoord daarop luidt bevestigend, ook in de weekends. en ook op allerlei andere tijdstippen dat men er niet altijd op rekent. We hebben met Texel een afspraak om met verstand te handhaven. Dat betekent dus dat we af en toe eens even kijken waar er aanleiding toe is om die inzet daar te plegen. En tot nu toe is de verdeling ongeveer 50-50. En op het moment dat er dus een groot evenement is in Den Helder, dan komen ze hier naartoe. Is er een groot evenement in Texel, dan zijn ze daar. Is er verder niks echt bijzonders, dan zijn ze af en toe in Den Helder en af en toe in Texel. Hoe vaak gebeurt het dat kinderen worden teruggebracht? Dat hangt natuurlijk heel erg van de concrete situatie af. Soms volstaat een enkele vraag die eigenlijk dan nog eerder voorkomt uit verwondering dat een jong kind op straat loopt. En is het alleen al voldoende om te zeggen van ga je naar huis? Ja, meneer. En hij gaat naar huis. En soms dan is er even iets meer hulp bij nodig omdat de afstand iets te groot is om alleen nog af te leggen. En dan worden ze gebracht of door de politie of door de toezichthouders. Kennen wij onze Pappenheimers? De meeste Pappenheimers in onze gemeente die kennen we. Die informatie die bereikt ons via de politie of via de aanwezige straathoekwerkers. Andere mensen die in wijken actief zijn. Het meest recente voorbeeld daarvan heeft u ook gezien. Toen in Julianadorp een aantal dingen bij de droge bol dreigde te ontsporen en de jongeren met hun ouders zijn toegesproken in het veiligheidshuis. In het bijzijn van politie en de straathoekwerkers. Het is wel zo dat het natuurlijk altijd iets is waarbij je elkaar blijft informeren. En op het moment dat wij constateren dat er in Timopark iets begint te ontstaan wat we onwenselijk vinden, heeft u gezien, dan sturen we de mensen langs, soms heel zichtbaar, ook heel vaak volslagen onzichtbaar voor degene die zich daar ophoudt. Van het parkeerterrein bij FC Den Helder was mij de informatie nog niet bekend, maar ik breng dat dus wel in dan in het politieoverleg. Ik heb de indruk over het geheel genomen dat we die samenwerking tussen preventie en repressie steeds beter op peil krijgen, waarbij wat mij betreft de primaire inzet op preventie dient te liggen. Dat kan op vele manieren. Daar heb ik de horeca bij nodig, heb ik het veiligheidshuis bij nodig. En wat aan de gaat ben ik ook buitengewoon gelukkig met de beide toezichthouders die we op dat punt hebben rondlopen. Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester. Van onze kant nog een vraag aan u. U heeft nu gehoord de commissie in het kader van uw bevoegdheid tot het bepalen van sluitingstijden. Dat is uw bevoegdheid. Bent u voornemens, wanneer u uw besluit neemt, de raad daar ook nog over te gaan informeren?
Ik denk dat ik het net heb gedaan. Ik heb geen aanleiding om verandering te brengen in de afspraken die in Den Helder op dit punt gelden.
Weer uit, ik moet eraan wennen. Dank u wel. Daarmee sluit ik punt 4 af en dan gaan we over tot punt 5 ter advisering. Het voorstel tot vaststelling van de winkeltijdenverordening van onze gemeente en dan is 2010. Specifiek de raad wordt gevraagd de winkeltijdenverordening van de gemeente Den Helder 2010 vast te stellen onder intrekking van de huidige verordening. Met de nieuwe verordening wordt met name jaar rond zondagsopenstelling in de gehele gemeente mogelijk gemaakt. De commissie dient de raad over het voorstel te informeren. Te adviseren. Herstel. Ja, dat is heel wat anders, hè? Nogmaals te adviseren. Ik ga aan de rechterkant van mij beginnen in eerste termijn. ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil het tijdens de commissievergadering vooral praktisch houden. En als het op de besluitvorming aankomt, zal ik zeker ook weer terugkomen op datgene wat voor de ChristenUnie natuurlijk uitgangspunten zijn. We hebben inmiddels begrepen dat dat op zichzelf een gelopen race is, gezien de motie die in de vorige periode is aangenomen. Maar de vraag zou kunnen zijn, We hebben met een nieuwe gemeenteraad te maken. Zou je niet opnieuw die motie moeten dienen, mogelijk met een andere uitkomst? Ik weet het niet, ik heb dat ook niet gepeild, maar het lijkt me wat al te gemakkelijk om vanuit die stelling te werken. Je bent nu aan je besluitvorming bezig, dus je zou dat nu met elkaar moeten bespreken. Dat in eerste instantie. Verder is het zo dat het erop lijkt dat met deze winkeltijdenverordening zaken geregeld worden waar eigenlijk bij ondernemers helemaal geen belang bij is. En dat is natuurlijk heel bizar dat je als gemeenteraad iets wilt regelen waar de belanghebbenden zelf geen belangstelling voor hebben. Want het voorbeeld is maar heel duidelijk. De afgelopen 3 maanden was men in de gelegenheid om wekelijks open te zijn. Er is in de binnenstad in elk geval geen gebruik van gemaakt. Dus op zich ben je dus bezig iets te regelen waar dus helemaal niemand verder op zit te wachten. En het is ook logisch, vandaag stond ook nog weer in de krant een stuk dat mensen, dat er steeds meer weerstand tegen die jaar rond openstelling komt. En wel om, juist om economische aspecten. Immers, nu jaar rond openstellingen over heel veel gemeentes gemeengoed zijn geworden, is het economisch effect natuurlijk weg. In de tijd dat alleen Amsterdam en andere grote steden die winkel die jaar rond openstelling hadden, was dat voor die steden aantrekkelijk en dachten anderen, wij lopen hiermee inkomsten tekort. Nu is het zo dat de jaar rond openstelling eigenlijk alleen maar zorgt voor meer kosten tegen gelijkblijvende inkomsten. En er zit natuurlijk niemand op te wachten, want ik bedoel, je moet je personeel betalen, je gas, water en licht gaan gewoon door, alle onkosten gaan door. En die burger krijgt echt niet meer te besteden omdat jij toevallig 7 dagen in de week open bent. Dus het is een spreiding van kosten tegen gelijkblijvende inkomsten. En dat is bij heel veel mensen is dat ook duidelijk geworden, want zij zijn er helemaal geen voorstander van. En als je praat over het aantrekkelijk maken van de stad, nou dat wordt er niet aantrekkelijker op, want je ziet het nu al. De een is wel open op zondag, de ander niet. De een een deel van de zondag, de ander de hele zondag. En als je niet alleen de jaar rond openstelling een feit maakt, maar ook die dag nog uitbreidt, want het is dan meer dan voorheen de gewoonte was, dan maak je het er niet duidelijker op en wordt het dus een hele ongezellige bende ook nog. Want ik bedoel, je ziet het, het is vaak heel deprimerend. Er zijn maar 1 of 2 zaken open. Alleen de grootwinkelketen kunnen dit aanpakken of aan hebben. In andere steden wordt ook bijvoorbeeld al gesproken over het verblokkeringseffect. Ik heb dat wel eens eerder genoemd. Dat betekent dat alleen grote winkelketens in staat zijn om op zondag open te gaan. Andere, met name kleine bedrijven, eenmanszaken, zien daar geen kans voor. Omdat ze zich dat gewoon niet kunnen veroorloven of het gewoon fysiek niet aan kunnen om 7 dagen in de week te moeten werken. Dat betekent het omvallen van met name kleine bedrijven. En die maken een stad nou net aantrekkelijk, want ik bedoel, niemand vindt het aardig om of je nou in Amsterdam of Rotterdam loopt, maar op de A1 locaties niets anders te zien dan alsmaar in diezelfde winkelketens. Daar is echt niets aan. En in wezen bent u dus bezig onder het mom van economische belangen eigenlijk de binnenstad in ieder geval geen plezier te doen. En ik vraag me dan ook af of je dat zou moeten willen als je zoiets wilt. Maar mocht u er alsnog toe overgaan, dan zou ik u willen vragen, en ik zal dat dan waarschijnlijk ook in een amendement doen, of die tijden niet wat aangepast kunnen worden. Het is namelijk zo dat u nog wel verschil maakt tussen evenementen op zondag en winkelopenstelling op zondag. Die zouden van 10 tot 6 kunnen en evenementen van 12 tot 6. Maar is het niet een optie of misschien een mogelijkheid om in ieder geval die tijden op elkaar aan te passen? En dan opteer ik natuurlijk wel voor die laatste, voor alle duidelijkheid. Want dan kun je in de binnenstad ook nog, als je daar behoefte aan hebt, wat rustig naar de kerk gaan. Er zijn nog genoeg kerken in de binnenstad. En het is heel lastig om dat met elkaar te matchen. En misschien om u daar nog even een beeld bij te geven, hoe belangrijk dat nog in Den Helder is. We hebben het afgelopen weekend zowel in Amsterdam als in Den Helder een groot evenement gehad. Beide organisaties meenden een ecumenische kerkdienst te moeten houden. Sail trok 100 mensen en de visserijdagen, de dienst op de visserijdagen, 600 mensen. Dus het zegt ook nog iets over hoe dat leeft in Den Helder en hoe je daar in een gemeente gewoon met elkaar rekening zou kunnen houden in dat opzicht. Maar ik bedoel, wat mij betreft, wat ons betreft, is het zo. We hebben geen behoefte aan die zondagsopenstelling. U doet er in economisch opzicht de ondernemer geen genoegen mee. En u maakt de binnenstad in elk geval tot een deplorabele situatie. Ik geef u dan ook een overweging om dit alsnog te wijzigen. En ik kom zelf in ieder geval met een amendement.
Dank u wel. D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn voor de winkeltijdenverordening te wijzigen en dus open te houden op zondag. De volgende argumentatie hebben wij daarvoor. Wij denken dat het inderdaad de mogelijkheid is dat er maar 2 winkels of 3 winkels open zijn. Maar wij geloven wel in zelfregulering. Gaan er maar 3 winkels open, dan zullen die, doordat er geen mensen komen in de stad, ook vanzelf wel gaan sluiten. Gaan er meer winkels open, dan kan het gezellig worden in de stad. En wij denken dat het dus aan de winkelier zelf is om dit uit te voeren. Dus wij zien geen bezwaren. Dat is over.
Dank u wel. Behoorlijk bestuur?
Ja, behoorlijk bestuur is ook voor het vrijstellen van de winkelsluitingstijden en toch over te laten aan de ondernemers zelf. En natuurlijk hebben wij begrip voor het feit dat de kleine ondernemer wel voor een dilemma geplaatst wordt. Ik heb met een aantal gesproken en op de een of andere manier trekken die zelf hun plan. En dat betekent dus inderdaad dat zij op zondagen over het algemeen gesloten zijn. En als zij kans zien om wat meer te verdienen omdat het toeristisch een aantrekkelijke periode is, of omdat het om andere redenen een aantrekkelijke periode is, gaan ze open. Dus ik heb ontdekt bij de kleine, wat dan de kleinere instander heet, dat die op de een of andere manier zelf zijn plan trekt. En verder is er natuurlijk enige verantwoordelijkheid bij de overkoepelende organisaties om hier een soort gelijke gerichtheid te organiseren. Ik weet dat het moeilijk is, maar daar appelleer ik toch wel aan. En, dus wat dat betreft akkoord met dit voorstel en verder geen commentaar.
Dank u wel. Trots.
Dank u wel, voorzitter. Nou, Trots is van mening dat alle ondernemers hun eigen sluitingstijden mogen bepalen. Of dit nou in de avonduren zijn of op zondag. En wij zullen ook positief stemmen dus.
Dank u wel. VVD.
Dank u wel, voorzitter. VVD is altijd een voorstander geweest van jaar rond zondags openstelling. Ook nu dus. We hebben de overwegingen van mevrouw Biersteker gehoord. Zij benadrukt daarin met name de effecten die dat zal hebben voor de binnenstad. Maar vergeet vooral ook niet de winkelcentra in Julianadorp, die met name ook erg blij zijn met deze verruiming van de openingstijden. Met name gericht op toerisme. Daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel. Stadspartij, de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. De Stadspartij is ook voor. Het enige wat ik er dan wel even bij wil zeggen, dat is, wat zijn de ervaringen van het afgelopen seizoen? Is daar aan gekeken? Wordt er naar gekeken? Was dat slecht? Was dat goed? En wat het gevaar dat de kleine winkeliers hier misschien door zouden kunnen verdwijnen, omdat ze de concurrentie niet aankunnen, reëel? Wordt daar naar gekeken? Nou, voor de rest vinden wij het een goede zaak, omdat een ieder gelijke kansen heeft door deze winkeltijdenverordening. Dat was hem.
Dank u wel. CDA, heer Bakker.
Ja, voorzitter. Wij onderschrijven in grote lijnen het betoog van mevrouw Biersteker van de ChristenUnie. Wij zijn ook tegen dit voorstel. Dat waren we, ik was al voor tegen in de raad, tegen die motie. En het had ons lief geweest dat de oude verordening in stand was gebleven. Die gaf volgens mij genoeg aanknopingspunten om iedereen ter wille te zijn. Dus dat is het standpunt van het CDA.
Dank u wel. PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, PvdA wijst zijn standpunt niet. Wij blijven voor. En ik heb mevrouw Bier zeker zeggen, afgelopen zondag was weer gezellig terug in de Riedepoel. En het regelt zichzelf. En buiten het seizoen om zijn de verschillende ondernemers gewoon dicht. Dus het regelt zichzelf.
Dank u wel. SP.
Ja, nou, als het om de 24 uur economie gaat, dan is de SP altijd wat behoudend in het kader van arbeid en rust. En ook al wat genoemd is, dat nadelige effecten, een daarvan is inderdaad dat kleine ondernemingen met weinig personeel vaak de klos zijn. Maar goed, een standpunt met betrekking tot dit voorstel, dat zal door onze raadsleden wel worden ingenomen. Ik ken dat niet. Dus ik neem geen standpunt in.
Dank u wel. Het was het eerste instantie. Wethouder Visser, ik geef u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze verordening, als het gaat om de winkelsluitingstijden, komt voort uit een motie door u als raad aangenomen. Of door de raad aangenomen, moet ik zeggen, want er zit hier een commissieverband, excuses. Overgrote meerderheid overigens. Het was de ChristenUnie die tegen heeft gestemd om principiële redenen. Ik zal er zo ook even op ingaan op de reactie van de ChristenUnie. En dat was het CDA die verdeeld heeft gestemd toen de tijd met 2 voor en 2 tegen vanuit die fractie. Dus een eigenlijke uitvoering van die motie op dit moment, waardoor we de verordening inhoudelijk hebben moeten aanpassen. En het voorstel ligt eigenlijk om gewoon die aangepaste verordening vast te stellen in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Even ingaan op de reacties van diverse fracties. In eerste instantie natuurlijk het ChristenUnie, die aangeeft feitelijk te vragen om een opnieuw te nemen besluit of het opnieuw indienen van een motie. Nou, ik zou bijna oproepen om dat vooral niet te doen, want als we dat bij elke besluitvorming die gedaan is in het verleden zouden doen, dan kunnen we alles op de schop nemen, maar dat terzijde. Het is natuurlijk aan u als raad. De ChristenUnie heeft aangegeven dat er geen belang of geen belangstelling vanuit de ondernemers is. De historie leert ons dat met name de discussie rondom Juliaandorp en de openingstijden van de Riepel juist gevraagd hebben om ons beleid aan te passen. Dat wij ook gekeken hebben om het beleid specifiek alleen voor Juliaandorp aan te passen. Maar wij van mening zijn dat als je dat ook voor jullie, als je dat voor Juliaandorp doet, je dat moet doen voor de hele stad. Want dan is het gelijke monniken, gelijke kappen. De ChristenUnie spreekt over iets regelen, iets proberen te regelen. Ik wil dat tegenspreken, want het gaat juist om deregulering. Het gaat erom dat wij uiteindelijk met die deregulering uiteindelijk de ondernemers zelf laten kiezen of zij open willen zijn of niet. En wij laten dus ook aan die ondernemers zelf open om met elkaar in contact te treden. En vanuit de ondernemersverenigingen zijn er geluiden dat men er prima uitkomt op dit moment. Dan zegt de ChristenUnie iets over het economisch effect. Ik ben het met de ChristenUnie eens dat het niet de bedoeling is om zondag extra open te gaan om meer geld te verdienen. Maar uiteindelijk willen wij aantonen dat wij een toeristische gemeente zijn. Met name het economisch effect is niet zozeer bij de burger die op dit moment een bepaald bestedingspatroon heeft. Maar met name het bestedingspatroon van die toerist die zijn geld uit kan geven in Den Helder. En dat kan bij de detailhandel en de horeca. Aantrekkelijk, het is inderdaad niet aantrekkelijk als sommige winkels wel of sommige winkels niet open zijn in de binnenstad. Dat ben ik ook met mevrouw Biersteker eens. Maar ook de winkeliersverenigingen zelf onderkennen dat. En daarom zijn ze in gesprek met elkaar en ook onderling met de verschillende winkeliersverenigingen om te komen tot een goed programma. Ook daar komen ze er weer prima uit. Ik kijk vol verwachting uit naar het abonnement. Als het gaat om de tijden zelf, ook dat is aan de raad. Dus u kunt daar met uw mede-commissieleden wellicht over in discussie gaan hier of straks in de gemeenteraadsvergadering. Wij hebben nu gemeend om de tijden van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds aan te houden. Maar ook de vrijheid bij de winkeliers om die zelf aan te passen binnen die kaders die gesteld worden. Dan kom ik bij de overige partijen die feitelijk zeggen op het CDA en de ChristenUnie na voor te zijn. Dat is logisch als we kijken naar de uitvoering van de motie. Dat is ook logisch als we kijken naar de uitgangspunten van hun partijprogramma's. Er zijn een paar kleine opmerkingen gemaakt. De Stadspartij noemt het gevaar voor de kleine winkeliers. Nou, Prins voor Behoorlijk Bestuur heeft feitelijk voor u het antwoord gegeven. Want er is een dilemma bij de kleine ondernemers, maar zij trekken allemaal hun eigen plan en hun eigen conclusies. Dus ook daar gewoon de eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat ik wat dat betreft er ben. Ik wil nog wel even ingaan op de 24-uurseconomie zoals de SP stelt. Het is dus nogmaals niet de bedoeling om een extra dag open te zijn in verband met de 24-uurseconomie. Maar juist omdat wij willen aantonen dat wij een fantastische toeristische gemeente zijn. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Bestaat er behoefte aan een tweede termijn? Dan begin ik bij de VVD.
Dank u, voorzitter. Niet zozeer een vraag aan de wethouder, maar meer een vraag aan de afgevaardigde van de SP. Hij gaf aan dat hij niet weet hoe de SP erover denkt. En ik vroeg me af met welk doel de afgevaardigde hier dan zit.
SP heeft die behoefte te beantwoorden.
Ja, Ik denk dat ik gewoon open moet zijn, dus wat is daar tegen?
Heeft de Stadspartij nog behoefte aan een tweede termijn?
Ja, voorzitter. We hebben die motie hier, is ingediend op 25 februari. Nu is hij dan een beetje in de uitvoerende stadium. Had dat niet eerder gekund, wethouder, of heeft daar de coalitiebesprekingen in meegespeeld en andere zaken waardoor het wat vertraagd is? Want dan had ook misschien kunnen weten wat het effect is. Anderzijds, ja, die motie hebben wij ook voorgestemd. Wij hebben ook daar, en ik vind ook een stukje continuïteit van bestuur, dat dit dus uitgevoerd wordt.
Meneer Bakker van CDA, nog behoefte aan een tweede termijn? PvdA? Dan ga ik naar Trots. Behoorlijk bestuur, D66. En mevrouw, ChristenUnie moet ik zeggen. Met z'n tweeën dus. Had u een behoefte? Nee? Ik wil met u komen tot een samenvatting wat eigenlijk de wethouder al heeft.
Voorzitter, ik heb nog geen antwoord van de heer Visser waarom u het zo laat indient.
Ja, daar heeft u gelijk aan. Ik was u niet vergeten eigenlijk, maar ik denk ik doe dit eerst even. Maar... Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, daar kan ik kort over zijn. U bepaalt uw eigen agenda. De termijnplanning stond gepland na de zomer. En wij geven nu uitvoering aan deze motie.
Goed. Ik hoef u niet te vragen of het een bespreekpunt moet worden, want dat heeft de ChristenUnie al aangegeven en ook het CDA. Dus wat dat betreft zullen we dat zo in de raad adviseren. Echter, er is één punt van technische aard. Het voorstel zoals dat nu bij ons gekomen is, voldoet niet aan het format wat deze raad afgesproken heeft met betrekking tot dit soort voorstellen, dat het wel de VNG-lijn zou volgen. Nou kan dat nog tot aanstaande woensdag, als dat in de dergelijke opzet die wij gewend zijn als raad, dan kan het meegenomen worden. Zou dat niet kunnen voor woensdag, dan kunnen we het niet in de volgende raad behandelen. En dan wordt het meneer Bakker helaas dan om dat soort reden nog een keer vertraagd. Ik weet of de wethouder die toezegging kan doen voor woensdag.
Ik kan de toezegging doen dat wij uiteindelijk inderdaad, als het gaat om de opmaak, graag de lijn van de VNG en de afspraak die we hebben gemaakt met de raad willen gaan volgen.
Dan zien wij dat graag voor woensdag of uiterlijk woensdag tegemoet. Dank u wel. Dan ga ik met u naar punt 6 van onze agenda. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de bouwverordening. Door de invoering van de wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht, kort gezegd de WABO, dient de bouwverordening te worden aangepast. De commissie dient hierover advies uit te brengen aan de raad. Ik ga beginnen bij de SP. Heeft u behoefte om in eerste instantie hierop te reageren?
Nou, heel kort. Ik heb gelezen in een stukje dat er in ieder geval duidelijkheid komt dat de vergunningverlener dat goed duidelijk in beeld wordt gebracht. Om welke omgeving, welke vergunning verlenen. Dus verder akkoord.
PvdA, behoefte aan een reactie?
Ja, kort, omdat dit voorstel een beetje ingekaderd is in wat breder onderwerp wat we een begin vorige periode in zijn gezet, namelijk vermindering van regelgeving. Daarom zijn we akkoord met dit voorstel, maar we willen toch het college aan stimuleren om verder ook op eigen dof door te gaan met verminderen van regelgeving omtrent het bouwen. Terug naar de kern, het bouwbesluit. En wat ons betreft ook in bepaalde buurten mag het ook welstandsvrij zijn. Ik denk dat wij meer ruimte moeten geven aan ontplooiing, ontwikkeling van eigen woongenot binnen de beperkingen die daarvoor de wet zijn door de wet zijn gesteld. Dus wat ons betreft. Welstandsvrije zone in de visbuurt zou daarvoor een prima pilot kunnen betekenen.
Dank u wel, CDA.
Wij zijn akkoord met het voorstel.
Dank u wel, Stadspartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook voor het voorstel, omdat het een aanpassing betreft de overheidswegen, WABO. Geen probleem.
Dank u wel, VVD.
De VVD sluit zich aan bij de vorige spreker. We zijn ook voor.
Ja.
Mooi, hè?
Trots.
Ook wij zijn akkoord met het voorstel.
Behoorlijk bestuur.
Ja, ik ben natuurlijk wel voor, maar ik heb wel een opmerking. En dat behelst toch een beetje de stukken die we aangeleverd krijgen. Dit stuk heeft het over dat er een WABO ingevoerd wordt op 1 juli. De brief van de VNG is van 22 april. Daarin staat het advies aan de gemeentebesturen om zo snel mogelijk deze verordening te wijzigen in het kader van de WABO. En namelijk wel voor 1 juli. Als je, dan denk ik van nou, dat is mooi te laat. Dan ga je hier en daar eens googlen en dan blijkt dat de WABO inmiddels op 1 oktober wordt ingevoerd. En de voorzitter, wel bekend met het Financieel Dagblad, heb ik gemerkt in het verleden. Er stond een mooi artikel in op de 26e. En daarin staat dat het nu 1 oktober wordt ingevoerd en dus is het weer net op tijd. Maar ik denk dat we in zijn algemeenheid, 1, dit soort dingen gewoon adequaat moeten oppakken. Dat betekent dus dat je je als bestuur moet richten op die 1 juli die in dit papier genoemd wordt. En het tweede is dat in datzelfde artikel nog stond dat er een W-fout in zit. En dat er dus een aantal bouwvergunningen weer opnieuw moeten worden aangevraagd, met name in het kader van projecten. Ik denk dan aan Zeestad. En ik neem aan dat het gemeentebestuur dit inmiddels ook heeft ontdekt. En diegene die dat nog zou moeten doen opnieuw, na 1 oktober, dat dan ook gaat aanzeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik wil toch even toelichten dat ik als voorzitter in deze rol niet verantwoordelijk ben voor de data die u noemt. Maar dat even terzijde.
D66 kan ik akkoord gaan met het voorstel.
Dank u wel. ChristenUnie.
Is ook akkoord, dank u wel.
Meneer Schuiling, noem ik u geen, ja, wel de burgemeester, maar u bent nu portefeuillehouder. Aan u het woord.
Dank voor de steun. Wij hebben bij de eerste behandeling van deze verordening al aangegeven dat er een grote kans was dat het 1 oktober zou worden. We hebben ook kennis genomen van de artikelen in het Financieel Dagblad en ook in het VNG-blad van afgelopen week over deze verordening. En over de maatregelen die we daaromtrent hebben te nemen, beraden we ons nog even. Dus ik denk dat we keurig op tijd zijn en dat ook keurig op tijd in de richting van de Raad hebben aangekondigd. Dank u wel.
Dank u wel. Heeft iemand behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Kunt u meegaan in mijn conclusie dat we dit als hamerstuk naar de Raad brengen? Dank u wel. Ik kom nu bij u met een praktisch voorstel om punt 7 en punt 8 te combineren. Dat zal u al goed in de oren klinken, denk ik. Of heeft iemand behoefte om het apart te doen? Goed, dan gaan we punt 7 en 8 in één behandelen. Het gaat over de vaststelling van de nota inkoopbeleid gemeente Den Helder. En dat betreft de actualisering van de huidige beleidskaders met betrekking tot inkoop en aanbesteding. Er is aandacht besteed aan de inhoudelijke inkoopaspecten zoals duurzaam inkopen. En de commissie dient daarover te adviseren. En dan tegelijk daarna besluit tot intrekken van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Helder. En voorgesteld wordt de twee regelingen over de algemene inkoopvoorwaarden. Dat die intrekken, de regeling tot een bedrag van 25.000 euro en de regeling vanaf het bedrag van 25.000 euro. Hierop zal het college van burgemeester en wethouders nieuwe algemene inkoopvoorwaarden vaststellen. En ook de commissie dient daarover de raad te adviseren. Wie van u heeft behoefte om over dit punt te reageren? En dan begin ik nu bij Trots. De heer De Knijf.
Ja. Met de nota op zich zijn we het geheel eens. Maar het punt 7 in combinatie met het punt 8 is een wat vreemde constructie. Want er wordt alleen een nota voorgelegd, een nota inkomensbeleid en geen inkomensvoorwaarden. De nota, dat zijn maar algemene uitgangspunten. Maar in punt 8 gaan we de bestaande inkoopvoorwaarden intrekken. Dus dan zijn er gewoon geen meer. Ja, dat is dus de eerste vaststelling. De tweede vaststelling in verband met punt 8 is dat hier eigenlijk een delegatie wordt verleend aan het college. Want het college zal de nieuwe algemene inkoopvoorwaarden vaststellen, lees ik. Waarom delegeert de Raad deze regelgeving aan het college? terwijl de vroegere inkoopvoorwaarden door de raad waren vastgesteld. Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel. Dan gaan we naar behoorlijk bestuur.
Ja, dank u meneer de voorzitter. Ja, op zichzelf is dit denk ik een kwestie van een tik in de box. Alleen ik denk dat het op deze manier niet naar de gemeenteraad kan. Dit is zo'n onduidelijk en incoherent stuk, zeker in combinatie met punt 8, dat dit gewoon niet kan. Wat wordt hier gevraagd? Een besluit om iets in te trekken. En meneer de Knijf heeft absoluut gelijk. In het kader van het inkoopbeleid zijn diezelfde stukken een onderdeel van dat inkoopbeleid onder punt 3.2. Dus als je het intrekt, dan is die inkoopnota die is meteen invalide, want een deel daarvan is wel weer opgeheven. Maar daar gaat het me niet alleen om. Ook het stuk over de algemene voorwaarden, dat zit gewoon niet goed in elkaar. Het gevraagde besluit is om iets in te trekken. Dat is namelijk de inkoopvoorwaarden onder de 25.000 en die van boven de 25.000. Daarna staat er dat er in de gemeente ambtenaar Alkmaar is ingestemd om de algemene inkoopvoorwaarden te mogen gebruiken. Daar gebeurt dan niks mee. Daarna is het beoogde resultaat het intrekken. En uiteindelijk is dan het kader weer dat Den Helder streeft naar het gebruik van eigen algemene inkoopvoorwaarden daar waar dat nodig is. En dat zijn dus niet de inkoopvoorwaarden van Alkmaar. Dus ik kan hier echt geen koek van maken. Ja, ik begrijp wel wat erachter zit. Maar dit is gewoon inhoudelijk een incompleet stuk. Verder gewoon inhoudelijk op de inkoopnota zelf. Als daar wordt gestreefd als doel dat de financiële consequenties zijn van een nieuw vaststellen inkoopbeleid, het kunnen inkopen en meer scherpere inkoopprijzen, dan vind ik dat helemaal niet terug in deze inkoopnota. Dit zijn een aantal algemeenheden waarbij wordt gezegd dat kinderarbeid wordt uitgesloten, dat we duurzaam gaan inkopen, etc. Op het moment dat je dan komt bij het punt synergie, ja, dan houdt het op. Dan daar had het dan moeten staan, hoe we dat dan gaan doen. Dus wat er voor mij overblijft is een hoeveelheid toch wat loze kreten, die natuurlijk het erg goed doen op het ogenblik. Er zit een matrix aan vast waarin staat wie wat mag bekrachtigen, et cetera. Maar ik zie niet in hoe de doelstelling een scherpere inkoopprijzen met deze inkoopnota ook maar één jota dichterbij komt. Dus ik denk dat dit gewoon nog eens even opnieuw moet en dat dit een coherent stuk moet worden waarin je niet bij punt 7 iets opheft wat je in punt 8, 3.2 nodig hebt in de inkoopnota en een aantal andere incoherente zaken bij de voorwaarden. Dank u wel.
Dank u wel. D66, Deutenkamp.
D66 die kan zich in principe wel vinden in de nota. Het zou moeten gaan om goedkoper in te kunnen kopen en duurzaam te kunnen inkopen. Natuurlijk de opmerking van trots daar gelaten dat punt 8 dan weer niet tegelijkertijd kan. Maar de nota op zich om dus de inkoopvoorwaarden te wijzigen waardoor goedkoper kan worden ingekocht en misschien wel duurzaam, is voor de D66 toch een goed argument om dit wel te doen.
Dank u wel, ChristenUnie.
Nou, voorzitter, ik zat er gewoon een beetje mee, met name met dat punt 8. Dat je dus die beide regelingen intrekt. Ik zie daar nog steeds niet het effect van om scherper in te kunnen komen. En ik was eigenlijk wel tevreden met de bestaande regeling. Dus wat mij betreft hoeft dit op dit moment niet. En ik hoor graag wat uw behoorlijk bestuur antwoordt in het kader van zit het wel logisch in elkaar. Maar op dit moment heb ik niet indruk dat het wijzigen van deze verordening leidt tot scherpere inkoop. Dat is mij niet helder geworden hierin.
Dank u wel. VVD.
Voorzitter, dit is een nota naar ons hart. Van ons had het de 13 kantjes nog wel minder gemogen, liefst iets van 5. Het is namelijk een nota waarin nog van alles en nog wat kan gebeuren. Dit is een nota niet in beton gegoten. En afgelopen dagen hebben we daar meerdere malen over gesproken. Deze nota biedt namelijk nog de kaders die worden uitgewerkt in uniforme procedures en werkinstructies, waar heel veel kansen zitten om pragmatisch daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld, we hebben daar zelfs nog een stukje op onze website aangeweid,
zien wij kansen voor de kleine ondernemer, eerder ook al aan bod gekomen in eerder punt op de agenda, en voor de mensen zonder werk. Met een juiste focus bij de werkinstructies en de procedures denken wij dat deze nota voldoende handvatten heeft om juist voor Den Helder heel goed te zijn. En het is een prachtig tool om ook die synergie tussen Alkmaar Hoorn en Den Helder extra kracht bij te zetten. Tot zover.
Dank u wel, Stadspartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk eerst ook eventjes vertellen dat aansluit bij een aantal partijen die het een wazig geheel vonden. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Ik kon er ook niet zo goed uitkomen. Ik heb wel een paar dingetjes aangestipt om eventjes hier voor te lezen. En dat is nota inkoopbeleid gemeente Den Helder 2010 5.4, lokale economie, economische kaders punt 5. Daar staat in verband met de huidige geldende aanbestedingswet en regelgeving, zie paragraaf 3.1, kan de gemeente Den Helder geen beleid hanteren van voorkeursbehandeling voor MKB, lokale of regionale leveranciers. Wel worden deze partijen dan, waar mogelijk en voor zover zij bekend zijn bij de gemeente, uitgenodigd mee te doen aan de aanbestedingen. Nou, daar komt mijn punt dan. Zoals bekend is de Stadspartij sterk voorstander van het betrekken van lokale ondernemers bij aanbestedingen. Wij roepen BMW dan ook met klem op om deze lokale aan- en ondernemers inderdaad echt gelijke kansen te bieden aan nationale of internationale instellingen en bedrijven. Met andere woorden, kijk bijvoorbeeld ook naar kwaliteit. Als de lokale aannemer, ondernemer iets duurder is dan een nationale of internationale, dan kan dit misschien weer gelijk getrokken worden, omdat de kwaliteit hier dan beter is. En omdat het bedrijf hier dan dichtbij is, waardoor je dus minder reisuren hebt en sneller overleg kunt voeren met de ondernemer enzovoort enzovoort. Dat wat betreft punt 7 en op punt 8, de wijziging inkoopwaarde, voorwaarden, daar heb ik een vraag. Alleen, mocht de commissie voorstemmen en dit positief adviseren aan de raad, wordt dan de regeling van de gemeente Alkmaar overgenomen? Wordt dit dan weer voorgelegd aan de raad met de verwachting dat de raad dit dan overneemt? Zo ja, krijgt deze commissie dan eerst inzicht in de Alkmaars inkoopvoorwaarden boven 25.000 euro, zodat alle partijen dit uitvoerig kunnen bestuderen, alvorens hierover een besluit te nemen en dit voor te leggen aan de raad. Met andere woorden, wij willen het ook even weer terug meenemen naar de fractie voor verder overleg. Dat was hem.
Dank u wel, CDA.
Ja, voorzitter. Het CDA wil bij deze toch eens aandacht vragen voor het maatschappelijk aanbesteden, wat we ook in het coalitieprogramma hebben gezet. Dat is wel een nieuw item, maar daar willen we toch aandacht voor vragen van hoe dat nou zich verhoudt met deze nota. De wijze van toepassing in ieder geval, van hoe zouden we dat kunnen implementeren daarbij. We zouden toch willen horen van de portefeuillehouder van hoe hij dat ziet. En voor de rest zijn wij het akkoord.
PvdA.
Ja, wij zijn ook akkoord wat VVD zegt. Het is een kadernota. Prima, dat haal je als verordening op een gegeven moment ook van VNG af, denk ik af. Het gaat me er meer om wat we er nu met de uitvoeringen mee doen. Er staat mooie zin als inkoopsynergie. Al jaren proberen we in onze taakstellingen, ombuigingen, te kijken of we beter kunnen inkopen door bijvoorbeeld samen te werken. Nou, laten we dat dan ook eens kijken of we dat concreet kunnen maken en terugzien zometeen in de rekening. Waarbij we inderdaad zien dat de inkoopvolumes, doordat we bijvoorbeeld het asfalt gezamenlijk met, als dat al niet gebeurt, inderdaad goedkoper krijgen. Het blijkt vanuit de praktijk dat dat nogal eens lastiger is om het daadwerkelijk waar te maken. En dan moeten we er ook gewoon bij stilstaan dat we nu al heel efficiënt en heel effectief laag, wat bedragen betreft, laag aan het inkopen zijn. Prima, nieuwe nota. Maar het gaat erom wat voor effect kunnen we er daadwerkelijk op onze begroting en rekening mee bereiken.
Dank u wel. SP, de heer Post.
Ja, wij zijn ook akkoord met de nota inkomensbeleid gemeente Den Helder. De voornemens hierin. Veel, net als de PvdA, denken wij ook dat veel zal afhangen van de praktische uitvoering. Maar goed, die nota biedt een goed handvest daarvoor. En daar hebben we alle vertrouwen in. Wat betreft punt 8 gaan wij er ook vanuit dat er een nieuw voorstel komt als voorbeeld van Alkmaar. En dat het in de commissie nog weer terugkomt. Dus daar gaan we vanuit. Dank u.
Dank u wel. De portefeuillehouder, heer Schuiling.
Voorzitter, eerst om maar even een verwarring weg te nemen rondom punt 8. Daar heeft ooit een raadsbesluit is daar genomen. Dat had niet gemoeten.
heeft gewoon met rollen te maken. U stelt de kaders en vervolgens gaat een college gaat dat uitvoeren binnen die door de raad gestelde kaders. En dat is wat hier bedoeld wordt. Dus er wordt inderdaad iets ingetrokken. Daar komt niet iets terug in de raad, omdat het ook niet hoeft. Het is uitvoering. En dan zal vervolgens uiteraard het college in de lijn van datgene wat u hier al heeft aangetroffen in de kaders de uitvoeringsbesluiten nemen. En dan weet iedereen waar hij zich verder aan te houden heeft. Dus daarmee hoop ik eigenlijk de misverstanden die er waren en die er aanvankelijk ook eventjes binnen het college lagen. Hoe kan het nou dat je iets intrekt en er komt niks voor in de plaats? Hebben we dan nog wel wat? Nou, gelukkig wel, want we stellen daar gewoon als college dan uitvoeringsmaatregelen voor. En daar hebben we vorige week ook over gesproken. Ieder zijn rol. Voor wat betreft het inkopenbeleid zelf. Nou ja, er is natuurlijk een aantal aanleidingen geweest. Voor een deel zijn ze hier vermeld. Het meest belangrijke daarbij is de verandering rond duurzaamheid. Het Centrum Novum heeft daarvoor een aantal criteria gesteld. En die criteria die gaan we dan vervolgens toepassen. Dat zullen zaken zijn die in ontwikkeling blijven. Ik vind het zelf nogal aan de magere kant. Ook om die reden is het dus van belang dat het college die ontwikkelingen blijft volgen en zodra daar een aanscherping mogelijk is, dat we die dan ook onmiddellijk kunnen gaan volgen. En zo zijn er nog een aantal detailkwesties die we in deze kadernota hebben opgenomen. Tot slot iets over de lokale ondernemers. Lokale ondernemers worden voor een heel belangrijk deel, totdat we met Europees recht in strijd zouden komen, natuurlijk al ingeschakeld. Eigenlijk vrij automatisch al, omdat ze prijstechnisch, onder andere vanwege de veel kortere afstanden, het meest interessant zijn. Omdat we een duurzame relatie mee opbouwen en als er echt de nood aan de man is, we ook ze snel kunnen bellen en ze ook snel hier kunnen zijn om iets te doen. Dus daar is geen misverstand over. En het is natuurlijk ook zo dat ze bij de zaken die we wel moeten aanbesteden een rol kunnen spelen, eventueel als onderaannemer of door zelf in te schrijven. Een andere kwestie is dat de omvang van het werk natuurlijk van belang is in relatie tot hun eigen omzet. We hebben daar vanmiddag ook nog eventjes weer verder over gesproken. Ik vond dat ik wel een helder voorbeeld aangereikt kreeg. Kijk, op het moment dat wij een werk te vergeven hebben van, laten we nou zeggen, 2 ton. En de ondernemer zelf heeft een omzet van 150.000 in dat jaar. Dan zult u begrijpen dat we wel eens een probleem zouden kunnen krijgen. Dan moet je wel even verder gaan kijken, dat je neus lang is. En dat doen we dan ook. Maar qua inzet zijn we het eigenlijk met elkaar eens. En de andere inzet tot slot is dat we samen met Hoorn en Alkmaar hierin willen optrekken. Dat was eigenlijk ook een belangrijke aanleiding om tot deze wijziging te komen. Ik denk dat dat goed verloopt. Als we ook kijken bijvoorbeeld naar onze gezamenlijke inzet rond de koffieinkoop. Wat je er ook maar van mag vinden. Maar in ieder geval trekken we daar dan wel samen op. Trekken één lijn, voeren eventueel samen een procedure. En dat is ook kostenoogpunt ook al veel aantrekkelijker dan wanneer je het allemaal zelf moet doen. Als er gedonder van komt, sta je er tenminste met 2 anderen voor in plaats van in je eentje. Dus voorzitter, ik denk dat ik daarmee de meest prangende vraag, hoe zit het nou dat je iets intrekt en er komt niks terug, heb beantwoord. En over de andere kwesties verschillen we ook niet van mening met de commissie. Dank u wel.
Dank u wel. Wie heeft de behoefte aan de tweede termijn? Begin ik bij Trots. De heer De Knijf.
Ik wou even ingaan op die lokale ondernemers. Ik heb daar het idee gehoord, niet altijd strak met de laagste prijs rekening gehouden. Dat kan volgens het Europees recht. Maar dan moeten de criteria waarmee wel wordt rekening gehouden op voorhand in de aanbesteding staan. Als men dat niet doet, dan loopt men natuurlijk in het recht aan.
Dank u wel. Behoorlijk bestuur.
Voorzitter, mag ik daar even een vraag over stellen aan de heer De Knijp?
Gaat uw gang, meneer Bakker.
Bedoelt u de Europese aanbesteding omdat u Europees recht bedoelt?
Ik bedoel het Europees. Ik bedoel gewoon het Europees recht dat overal geldend is binnen Europa. Ook op het lokaal bestuur van toepassing is.
Oké, dank u.
Dan gaan we nu verder met behoorlijk bestuur, heer Wouters.
Ja, ik wil hier toch nog wel even op reageren. Want wat ik begrijp best dat dit was. Alhoewel ik van de VVD echt niet begrijp hoe op basis van deze nota de kleinere ondernemer hier een voordeel van zou kunnen hebben. En dat moeten ze misschien nog even een keer uitleggen. Maar waar het mij om gaat is dat als er stukken aangeleverd worden aan de commissie en vervolgens naar de raad moeten, dan moet dat gewoon kloppen. En ik wil toch nog een aandacht vragen op het onder punt 7, dat stuk. Daar wordt echt de inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en werken, het wordt allemaal dwars door elkaar heen gebruikt. En als we het dus over de Alkmaarse regeling hebben, dan staat hier, en ik moet even uitgaan dat wat die staat voorlopig waar is, dat dat een inkoopvoorwaarde is voor leveringen en diensten. Wat wij intrekken is iets voor werken, leveringen en diensten. Dat zijn drie verschillende dingen. Verder heb ik dan nog één vraag aan de burgemeester, en dat begrijp ik ook niet. Als het kader is dat wij in de gemeente Den Helder wil op al haar opdrachten voor leveringen en diensten, we hebben het weer, niet werken, de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. De eigen algemene inkoopvoorwaarden. Hoe matcht dat dan met het feit dat we iets van Alkmaar over gaan nemen? Ik begrijp het allemaal wel natuurlijk, hè, want ik ben ook niet gek. Maar ik vind gewoon dat dit soort stukken moeten coherent zijn en je moet dat in samenhang kunnen lezen. Want anders denk ik dat het gewoon niet goed is. En waar ik dus toch nog even een oproep wil doen, is dat dit soort dingen gewoon op een behoorlijke manier worden aangeleverd. En ik begrijp best dat ze af en toe snel moet. Maar dat moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Dus ik denk dat als we hier nu de dingen nog even gaan inpassen, dat we leveringen, werken en diensten, dat we dat wel even goed op een rijtje moeten hebben. Het klinkt een beetje zeurderig, maar ik denk gewoon dat dit soort stukken moet kloppen. Dank u wel.
Dank u. D66 nog behoefte? Nee. ChristenUnie ook niet. VVD.
Dank u, voorzitter. Ik zou graag behoorlijk bestuur straks nog even uitleggen hoe wij dat zien. Dat de kleine lokale ondernemer daar voordeel van kan vinden. Ik wil de burgemeester nog één ding meegeven. Naast duurzaamheid, binnen dat begrip duurzaamheid heb je ook sociale duurzaamheid. En in dat kader adviseren wij van harte om met pilots te starten om die social return, om daarmee daar werk van te gaan maken. Dat geeft namelijk een prachtige mogelijkheid om particuliere sector te betrekken om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Het lijkt ons een uitgelezen kans. Dit jaar is Binnenlandse Zaken daarmee gestart met goede resultaten. En wellicht kan dat worden meegenomen bij het invullen van de kaders.
Dank u wel. Staatspartij nog behoefte. CDA.
Ik heb nog niets gehoord over het maatschappelijk aanbesteden. Kan de burgemeester daar nog iets van zeggen?
PvdA, SP, dank u wel. Portefeuillehouder, aan u het woord.
Voorzitter, ten aanzien van maatschappelijk aanbesteden heb ik kennis genomen van de stukken die onder andere de BNA-groep daarover heeft geschreven. Die komen er eigenlijk in essentie op neer dat nog eens even een keer goed wordt gekeken wat dat betekent. Maar het vraagstuk wat daar wordt bedoeld is wel veel breder dan datgene waar we het hier over hebben. Dus ik denk dat het verstandig zou zijn dat de Raad in overleg met Griffie en wellicht met ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat kijkt naar de inrichting zoals bedoeld in het voorstel van de BNA-groep. En dat we dan over dat vraagstuk van maatschappelijk aanbesteden nog eens eventjes heel goed met elkaar discussiëren. Dus ik hoop dat ik u daarmee tegemoet kom. Ik heb die stukken nu gelezen van uw fractievoorzitter. En ik denk dat, dat we er gewoon even een vorm voor moeten gaan vinden om dat ook handen en voeten te geven. Dan het pilot social return. Die suggestie van de VVD-fractie neem ik graag over. Ik moet u zeggen dat we er zelf ook nog een klein beetje mee worstelen hoe we dat eventueel inhoud zullen geven. Dus met alle genoegen leren van datgene wat er is bedacht. Dan ten aanzien van de opmerking van de heer Wouters. Ik heb het algemene standpunt zojuist verwoord. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat je een verordening die eigenlijk nooit door de Raad had moeten worden vastgesteld weer intrekt. En dat daar vervolgens niks voor terugkomt. Maar dat is niet datgene waar hij in de tweede termijn op doelt. Dat betekent dat ik nog eventjes heel nauwkeurig ga kijken naar aanpassing van het dictum rond dit besluit. Materieel betekent dat in feite niks, maar het is, u heeft daar wel gelijk. Maakt ook zeker onderdeel uit van behoorlijk bestuur. Om in ieder geval eventjes te zorgen dat het een gesloten geheel blijft. Dus ik pas het dictum nog even aan. En dat zou wel eens ernstig in de lijn kunnen zijn zoals u het zojuist heeft geformuleerd.
Ja, dat was, daar moest ik even over nadenken, maar dan moet dat inderdaad voor woensdag ter beschikking zijn, willen we het in de raad van maandag kunnen behandelen. Maar ik hoor dat u dat toezegt, dus dat zal ook gebeuren. De beantwoording gehoord hebbende in de eerste en tweede ronde mag ik met u concluderen dat punt 007 en 008, dat laatste is wat eenvoudig, maar dat het toch, wanneer de toezegging van de portefeuillehouder wordt ingewilligd, dat wij dan tot een hamerstuk kunnen overgaan betreffende dit punt. Is die conclusie gerechtvaardigd? Ik zie niemand
daartegen.
Meneer Bakker.
Wij nemen het mee terug naar de fractie. Wij doen dus geen advisering. Wij komen dus met een stemverklaring dan.
Dat,
en misschien ter raad dat wij alsnog vragen om het tot een beslispunt te maken.
U heeft altijd het recht in de raad om een stemverklaring te geven. Dat hebben we inmiddels ook met elkaar afgesproken. Dus prima. Maar dan gaat het toch in principe als hamerstuk naar de raad en die gelegenheid krijgt u. Dank u wel. Dan hebben we punt 7 en 8 afgehandeld. En dan gaan we nu iets procedureels doen wat we nog niet eerder gedaan hebben. Met deze opmerking in punt van orde dat wij de twee vragenstellers de gelegenheid geven de vraag te stellen, dat de portefeuillehouder, wanneer hij daar behoefte aan heeft, het beantwoordt, zo niet dat hij dan schriftelijk beantwoordt, dat er geen discussie over deze twee agendapunten in de commissie gaan plaatsvinden. Als u zich met die voorwaarden kunt verenigen, dan geef ik nu de heer Jansen van de Stadspartij de gelegenheid zijn vraag te stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even beginnen met een briefje voor te lezen en aan de hand daarvan dan even mijn vragen kort en duidelijk aan de burgemeester te stellen. Nee. We hebben een brief binnengekregen van een ondernemer uit Julianendorp. En die brief hebben we eigenlijk twee keer gehad. Hij schrijft, regelmatig is er weer overlast door hangjongeren bij de snackbar De Slenk. Het merendeel door Antillianen en in Kruiswin en Droge Bol. Daar bedoelt hij mee, winkelcentrum Dorpenweer. Door jongeren die vervelend rondhangen. Speelveldjes ongeschikt maken door flesjes bier en dergelijke kapot te gooien. Waardoor kleine kinderen zich lelijk kunnen bezeren. Grof taalgebruik is normaal in deze tijd. Het loopt de spuigaten uit. Er is niet of nauwelijks politie te zien in Julianendorp. Zo'n grote groep mensen en geen vaste politiepost. Dat vind ik waanzin eerste klas. Doe er wat aan, zou ik zeggen. En dat is de brief. En aan de hand daarvan wil ik dan eventjes de volgende vragen stellen. Is het college bekend dat er ondernemers zijn in Julianendorp die problemen hebben met vandalisme en drugshandel, drugsgebruik rondom WC Dorpenweert en Cafetaria De Slenk? En als tweede logische vervolgvraag, wat gaat het college hieraan doen? En dat was hem, voorzitter.
Dank u wel. Portefeuillehouder, wil u daarop reageren? Of zegt u, ik reageer als college schriftelijk hierop?
Nee, ik wil er graag op reageren. Wij zijn bekend Ik heb er net al even eerder in de commissie over gehad, over de situatie bij het winkelcentrum. Sterker nog, we hebben daar in het kader van het Veiligheidshuis recent ook wat actie op ondernomen. Die actie die zou ook een vervolg krijgen. Ik heb woensdag heb ik het Veiligheidshuis, daar staat het op de agenda. Ik moet u wel zeggen dat dit briefje wat u heeft gekregen niet naar mij is gestuurd, voor zover mij bekend althans. Zegt niet altijd alles. Gaat ook wel eens een keer wat dit gemeentehuis uit, wat ik ook niet ken. Dat kan al helemaal niet natuurlijk, maar bedrijfsongevalletje. Maar los daarvan, ik wil graag een afschrift van de brief van u hebben. We hebben het er aanstaande woensdag over. Maar wat ik wel op wil merken is dat ik de afgelopen tijd geen meldingen meer heb gehad. En dat is dus echt niet goed. Mensen moeten melden. Want het is nu eenmaal zo bij de politie dat men reageert op meldingen. Er is nog een ander gedeelte in Julianadorp wat we ook op de korrel hebben. Maar zonder meldingen kan ik niet veel. Dus ik kom daar op terug, gewoon door dingen te doen.
Dank u wel. Dan ChristenUnie, mevrouw Bierstijker, voor de tweede vraag.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft de zorg en de angsten van de bewoners rondom Diakoniestraat en Californiëstraat. En juist ook vanwege die angst en vanwege het communicatieve aspect erin, dacht ik dat het wel in deze commissie thuis hoorde. Het betreft het feit dat bewoners vrij recent bericht hebben gekregen dat beide stegen achter Diakoniestraat en er dwars op afgesloten worden voor langere tijd. Dit omdat een elektriciteitshuis verplaatst zou moeten worden. Echter, die verplaatsing vindt plaats achter de hekken. Bewoners kunnen zich niet voorstellen waarom of dan de stegen afgesloten moeten worden. Zij ervaren dat als bijzonder onveilig. Hebben nu nog maar één uitgang, één vluchtweg, namelijk via de Molenstraat. En ze vragen zich ook af hoe dit past in het kader van toegezegd communicatiebeleid met bewoners, overleg. Ze voelen zich steeds meer in de steek gelaten, maar ze zijn ook bezorgd. En nou, mijn vraag is dan natuurlijk, en wat gaat u hiermee doen? Wat is uw reactie erop? Hoe gaat u dit met deze bewoners kortsluiten en zorgt u voor hun veiligheid?
Dank u wel. Portefeuillehouder, heer Schuiling.
Nou, op dit punt ben ik maar een heel klein portefeuillehoudertje, omdat de hele communicatie rondom datgene wat er in Diakoniestraat en de Californiestraat gebeurt, voor een heel belangrijk deel ook vanuit woningstichting wordt vormgegeven. Wat mij bekend is, is dat er door woningstichting zeer grote inspanningen worden gepleegd om mensen goed te informeren over de volgorde der werkzaamheden en datgene wat er verder aan aspecten bij betrokken is. Op punt van dit hele concrete punt rond de beide stegen, dat is mij zo niet bekend. Maar ik ben altijd graag bereid om daar nog eventjes nadere informatie op te trekken en dan zullen we daarop terugkomen.
Dank u wel. Even naar aanleiding van deze twee vragen kan ik u zeggen dat wij morgen in de agendacommissie over de procedurele aard ervan zullen beraden en met een eensluidend voorstel voor de commissie zullen komen om dat in de toekomst goed in kaart te brengen. Dan ga ik naar punt 009, besluitlijst van de commissie besturen middelen van 14 juni 2010. Heeft dat voor een van de partijen is dat aanleiding om daarop te reageren? Dat is niet het geval, dan is dat hierbij vastgesteld. Dan de termijnplanning zoals het u heeft ontvangen. Op voorhand zeg ik u dat wij morgen als agendacommissie daar heel kritisch naar zullen kijken. Ook wat betreft de haalbaarheid aangevuld met de wenselijkheid. Maar desondanks wil ik u toch, het is ter kennisname, maar heeft een van u de behoefte om daarop te reageren? VVD?
Ja,
Nou, we willen toch graag daar een opmerking over maken. Maar het is meer in de lijn met wat u zelf ook al aangeeft. In elke introductie bij time management krijg je voorgespiegeld dat je altijd moe wordt van die dingen die je nog moet doen. En niet van de dingen die je al hebt gedaan. En dat gevoel bekruipt me als ik de termijnplanning zie. En omdat deze commissieleden daar eigenlijk weinig grip op hebben, wil ik u vragen om de volgende keer de termijnplanning zodanig in te vullen dat die klopt. En dat we niet nu nog 4 punten hebben staan die eigenlijk deze keer behandeld hadden moeten worden. Dus dat de goede data erachter staan.
Dank u wel. Wij zullen dat morgen met elkaar bespreken, zoals ik u zei, en uw advies ter harte nemen. Nog iemand anders daarop reageren? Dat is niet het geval. Om met u...
Ik wil alleen een opmerking maken dat ik ook inderdaad mis dat die zo geüpdate wordt. Ik bedoel, ja. We hebben zo'n C-stad. Ik heb al lang en breed gehoord dat die op de agenda staat. Dan kan ik hem nergens terugvinden en dat soort dingen. Dan denk ik, zorg dan dat het in ieder geval klopt.
Wij zullen daar werk van maken, dank u wel.
Meneer de voorzitter, dat wil ik beamen graag.
We gaan nu toch ineens, nee, ik heb net gevraagd of mensen nog een open aanmerking hebben. En dan gaan we, nou, nee, maar goed, u als laatste.
Ik wacht altijd even op mijn beurt, maar er is in de beantwoording.
Nou, ik ging zo langs, maar goed, gaat u gang.
Beantwoording op de vraag gesteld dat in september het zwembad aan de orde zou komen in de gemeenteraad. Dat zie ik niet op deze termijnplanning terugkomen. Dus ik hoop wel dat dat nog op de agenda komt. Dank u wel.
Dank u. Om met de woorden van de VVD wil ik dan afsluiten dat we trots kunnen zijn wat we vanavond met elkaar dan wel besproken hebben en afgerond hebben. Ik dank u voor de beraadslaging en wij zien graag conform de afspraken een en ander weer terugkomen en anders zie ik u in de raad. Dank u wel.